Goedemorgen allemaal. Ja, we gaan vandaag verder met dat onderwerp over de doop met de Heilige Geest. En we zullen ook vandaag stil gaan staan bij de vervulling met de Heilige Geest en kijken wat eigenlijk het onderscheid is tussen het een en ander. Eerst zijn we bij de keer al mee begonnen, het leerstellig benaderen. Maar langzamerhand zullen we het ook steeds meer praktisch gaan benaderen. Vandaag zullen we het nog grotendeels leerstellig doen. De volgende keer zal het veel praktischer zijn. En als we dat hebben gedaan, zullen we ook uiteindelijk uitmonden in de praktijk van vandaag. Want er is natuurlijk op het christelijke erf, op het christelijke grond, heel veel te doen om ons heen. En we zullen dus echt wel moeten ingaan ook op wat er nu momenteel een beetje in Nederland geschiet, wat je bij de evangelische omroep ziet, wat je bij een ouweneel ziet, enzovoort, enzovoort. Hoe hun denken in feite opschuift. En ja, dan zal ik ook wel zien als we dat behandelen, dat in feite wat ik in het verleden bij de charismatische beweging behandeld heb, toen ik daarbij stilstond, en wat ik ook in die brochures geschreven heb, ook bij de New Age, dat heel wat van dat soort denkbeelden, gemixt in het denken van Medema, in het denken van ouweneel, in het denken van heel wat een voormannen in evangelisch Nederland terugkomen. En het wordt één grote mix. En daar moeten we toch wel op ingaan, zodat we met elkaar dat een beetje kunnen doorzien. Want als je het een beetje doorziet, dan ben je ook in staat om antwoord te geven op vragen die misschien kennissen van je hebben, vrienden van je hebben, moeders en zusters van je hebben. En kan je ze ook weer terugleiden naar de Bijbel toe en laten zien wat zegt de Bijbel daar nou over. En er is toch heel veel verwarring tegenwoordig. En die verwarring die komt denk ik, en dat is de achtergrond van heel dit onderwerp, want, en daar hoop ik ook met u uit te monden, voor onszelf, want wat wil de mens nou eigenlijk? Wat wil de christen nou eigenlijk? De christen die wil graag een overwinningsleven. Een christen die wil graag in gemeenschap met zijn Heer en Hij dat leven. Die wil niet nederlagen, geestelijke nederlagen en teleurstellingen meemaken. Die wil een heel spannend geestelijk leven hebben. Samen met zijn Heer. En op de een of andere manier is hij daar zoekende in. En op de een of andere manier maakt hij wel geestelijke nederlagen in zijn leven mee. En ergens kan hij dat dan niet plaatsen. En dan zijn er talloze stemmen in deze wereld. En die geven tegenwoordig de christen daar antwoord op. Maar wij proberen vanuit al die stemmen toch de Bijbelse stem te verstaan. De stem niet van zuilen komt, want die is niet zo belangrijk. Maar de stem van de Heer Jezus, die vanuit zijn woord altijd tot ons spreekt. En ik hoop dat we teruggeleid worden naar Gods woord in deze studies. En dat we vanuit dat woord van God niet alleen leerstellig gaan leren van wat de Bijbel over deze onderwerpen zegt. Maar ook wat voor impact dat heeft op ons praktisch geloofsleven. En daar gaat het uiteindelijk om. Niet alleen dat we de dingen kunnen beredeneren met ons verstand, maar ook dat het toegepast wordt op ons hart en leven en dat Christus zo woning in ons maakt. De afgelopen keer hebben we al stilgestaan bij dat onderwerp, die uitdrukking in de Bijbel, de doop met de Heilige Geest. Dat vonden we in Matteüs 3, zoek maar op, vers 11. En we vinden daar Johannes de Doper, die aan de Jordaan aan het prediken is, als een roepende in de woestijn, die de weg des Heren aan het bereiden is, die de paden recht maakt voor de Messias, voor de Jezus Christus, als die komt. En wat zegt hij onder andere in vers 11? Ik doop u met water tot bekering, maar hij die na mij komt is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. Die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. Afgelopen keer hebben we heel lang stilgestaan bij de voorzetsels. En dat is belangrijk, want Johannes zegt niet, ik doop u met water, maar hij zegt, ik doop u in water. En dan hebben ze het goed vertaald. Ik doop u in water tot bekering. En we hebben toen ontdekt dat je voor dopen moet je altijd iets hebben waar je het in doopt. Je moet altijd een werkend middel hebben. Nou, dat werkende middel hier, dat was het water. En die mensen die werden in dat water gedoopt. En het is ook tot iets. Want laten we wel wezen, als je indoopt, iets ergens indoopt, en we hebben gezien vanuit de Bijbel dat er bijvoorbeeld wordt gebruikt om bijvoorbeeld een kledingstuk een ander kleurtje te geven, dan doop je dat kledingstuk in een verfbad en dat heeft het gevolg dat het kledingstuk er anders uitkomt dan het erin ging. Het krijgt een kleurtje. Je maakt een overhemd of een t-shirt, maak je bijvoorbeeld geel of groen. En je doopt het in een verfbad en je haalt het eruit en het is groen geworden. Of je wil een kaars maken en je hebt een touwtje en je hebt een paraffinebad en dan doop je dat in en je haalt het weer uit. En langzamerhand, als je dat maar een aantal malen achter elkaar doet, hè, dan wordt het een hele dikke kaars. Hè. En zo maak je een kaars. Met andere woorden, het is altijd tot iets. En dat hebben ze hier goed vertaald. En daar moet je bij dat woord dopen, als je het in de Bijbel tegenkomt, altijd eraan denken, wat is het werkende middel? En waartoe leidt het? Het werkende middel hier bij Johannes de Doper is water. Hij doopte in water tot in, dat is eigenlijk een woord ijs, tot in bekering. Maar hij spreekt over iets heel anders. Hij zegt, maar hij die na mij komt, is sterker dan ik. Ik ben niet waardig hem zijn schoenen na te dragen. En over wie spreekt hij hier dan? Over Christus. En wat zal Christus doen? Nou, Christus die gaat niet dopen met water, staat er, maar die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur. En weer is het verkeerd vertaald, staat niet met, maar staat in. Die zal u dopen in Heilige Geest en in vuur. Ja, waartoe dat dan is, staat hier niet vermeld. Maar door de verbinding van deze waterdoop met deze doop met de Heilige Geest en met vuur, kan je wel eruit vinden dat er een verwantschap is. Doop met water was tot bekering, en dat dopen met de Heilige Geest en met vuur heeft ook te maken met bekering. In welk middel zal de Heere Jezus Christus volgens Johannes de Doper gaan dopen? Nou, hij zou gaan dopen waarin? Want er staat niet met eigenlijk, maar in. Hij zal u dopen in Heilige Geest. Dan moet ik u er meteen bij vertellen. Dat heb ik van die keer al eventjes aangestipt. Dat dat lidwoord de in de grondtekst niet voorkomt. En dat je steeds je moet afvragen, als je in de Bijbel het woord Heilige Geest tegenkomt, dan moet je je steeds afvragen, gaat er hier in deze tekst over de persoon van de Heilige Geest, God de Heilige Geest, of gaat het hier over Heilige Geest, over hetgeen wat de Heilige Geest, de persoon van de Heilige Geest, geeft. Gaat het hier over de gever of gaat het hier over de gift, Heilige Geest? Want wat is Heilige Geest? Heilige Geest, als je het woord heilig even weglaat, dat geeft een verandering aan, maar het woord geest, wat is geest? Wat is geestelijk leven? Geestelijk leven is een ander woord voor nieuw leven. En dat kennen we allemaal. En dat nieuwe leven is het leven van Christus. Dat is het opstandingsleven van Christus. Dat is het nieuwe leven van Christus. Johannes noemt het eeuwige leven. En dat is wat God, de Heilige Geest, in feite schenkt, verwekt bij de mensen. En degene die dan de doop uitvoert, zeg maar zeggen, de indoping uitvoert, dat is de Heere Jezus Christus. Die zal dopen. En waar doopt hij mee? Hij doopt in Heilige Geest, in nieuw leven. Wanneer zou Christus dat kunnen doen? Zou hij dat kunnen doen voor het kruis? Nee, want toen was er nog geen opstandingsleven nieuw leven, eeuwig leven aan het licht gebracht. Wanneer werd pas dat aan het licht gebracht? Nadat de Heer Jezus de derde dagen was opgestaan. En wanneer werd dat leven pas uitgestort? Van bovenaf, Heilige Geest, van bovenaf uitgestort op de Pinksterdag. Toen kwam dat nieuwe leven, werd uitgestort over die aanwezigen daar, in die opperzaal. Deze tekst, hier staat in Matteüs 3 vers 11, die haalt de Heer Jezus aan, want als Johannes heeft gezegd, ik doop u met water tot bekering, maar hij, die zal u dopen met de Heilige Geest en met vuur, of liever gezegd, in Heilige Geest en in vuur, dan, eventjes nog voordat we dat doen, nog even over in vuur, hè? In vuur, dat wil zeggen, daar spreken de oudste mensen profetieën over het volk van Israël. Wat zal met Israël gebeuren? Dat dopen in vuur. Dat wil zeggen ook dat zij in een smeltkroes worden gedaan. En dat ze zullen worden gereinigd. Hè? En bijvoorbeeld Zacharia spreekt daar zo over. Hè? En ik hoor wel eens ook in liederen zingen van doop u mij ons met vuur. Maar dat betekent toch wel dat er een soort verdrukking ook komt, waardoor men er gereinigd uitkomt. Dat is dat vuur hier. Maar goed, de Heer Jezus haalt dus dit vers aan, deze belofte aan, die hier Johannes de Doper doet. Ik doop u met water tot bekering, maar hij, die zal u dopen met Heilige Geest en met vuur. Dat haalt de Heer Jezus aan in Handelingen 1. Handelingen 1. En dan staat er in vers 5 van Handelingen 1. Of ik lees maar vers 4 erbij. En terwijl hij met hen aanzat, die de Jezus met zijn discipelen aanzat, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader. Wat is die belofte van de Vader? We gaan het zo over hebben. Die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. En dan gaat hij naar Matteüs 3 vers 11. Want Johannes doopte in water. Maar gij zult in Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze dag. Zij dan die daar bijeengekomen waren, vroegen hem en zeiden, Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap voor Israël? Je ziet hier dat de Heer Jezus, na zijn opstanding, hij hier bij zijn discipelen is, dat hij spreekt dat ze moeten blijven wachten, dat ze Jeruzalem ook niet moeten verlaten, dat nog maar een paar dagen later de belofte van de Vader over hen zou komen. En wat is dan die belofte? Nou, hij verwijst dan naar hetgeen Johannes de Doper al beloofd heeft in Matteüs 3 vers 11. Want Johannes doopte in water, maar gij, en daar had Johannes de Doper van gesproken over de Heer Jezus, maar gij zult in, en ook niet met de, maar in Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. En veel mensen kunnen dan niet vatten dat als de Heer Jezus over die belofte van de Vader spreekt, en als de Heer Jezus zegt, je moet in Jeruzalem blijven, en als de Heer Jezus dan zegt, jullie zullen in Heilige Geest gedoopt worden, over een paar dagen, ik zeg maar even mijn eigen woorden, kunnen mensen maar niet begrijpen dat de discipelen er gelijk achteraan vragen, Heer, herstelt gij in deze tijd dat het koningschap voor Israël? Maar dat is een hele begrijpelijke vraag. Een heel logisch gevolg. Veel mensen zijn helemaal dan opeens van pad af en zeggen, ja, maar de discipelen gaan opeens, lijkt wel of ze helemaal niet begrepen hebben wat de Heer Jezus hier hen bedoelde, en gaan ze opeens over Israël iets vragen, en gaan ze over het koningschap voor Israël iets vragen, dat hadden ze toch helemaal niet hoeven te doen. Want die Jezus die spreekt toch duidelijk over de Pinksterdag, die straks komt na die paar dagjes. En ze moesten toch in Jeruzalem blijven, na die paar dagen in Jeruzalem vind je toch die uitstorting van geest. Ja, ja. Maar wacht nou eens even. Dat zit wel vast aan de belofte, de uitstorting van geest, wat de Vader beloofd heeft aan het volk van Israël. Dit was niet iets nieuws, het was de belofte van de Vader. En waar is de belofte van de Vader uitvoerig aan bod gekomen? In het Oude Testament. Het Oude Testament, wat de discipelen heel goed kenden. En als ze het niet goed zouden hebben gekend, dan wisten ze het nu wel heel erg goed. Want wat had de Heer Jezus gedaan na zijn opstanding? Hij was notabene 40 dagen bij zijn discipelen geweest. En 40 dagen lang hadden zij hierover van de Heer Jezus exclusief een Bijbelstudie gehad. En ik denk dat er maar één boek was wat open was, dat Oude Testament, van Genesis tot en met Maleachi. En continu zie je dat de Heer Jezus daarover, oh, er gaat een mobieltje af, daarover dus Bijbelstudie gaf. 40 dagen lang. Dat lees je ervoor. Want er staat in vers 3. Aan wie hij zich ook na zijn lijden met vele kentekeningen levend heeft vertoond, hoe lang? 40 dagen lang hun verschijnende en tot hen sprekende over al wat het koninkrijk Gods betreft. Continu sprak hij met ze. 40 dagen lang verscheen hij aan hen. En sprak hij continu over alles wat het koninkrijk Gods betrof. Dus dat zij een vraag stellen over het koninkrijk. Het koninkrijk wat aan Israël was beloofd. Was heel begrijpelijk. En wat had in feite dan God de Vader door de profeten aan Israël beloofd? Nou, dat is toch niet zo moeilijk na te gaan. Kijk maar eens naar Jesaja 32. Jesaja 32. Vers 15. Het is goed ons daar een begrip van te vormen wat de discipelen hier wisten. En ongetwijfeld is ook Jesaja 32 opgeslagen door de Heer Jezus en met zijn discipelen behandeld. Jesaja 32, vers 15. Wat lees ik daar? Totdat over ons uitgestort wordt de geest uit den hoge. Dan wordt de woestijn een gaarde en de gaarde gelijk een woud. Dan woont het recht in de woestijn en de gerechtigheid verblijft in de gaarde. En de vrucht der gerechtigheid zal vrede zijn en de uitwerking der gerechtigheid rust en veiligheid tot in eeuwigheid. En mijn volk, dat is volk Israël, zal in een verblijf des vredes wonen, in veilige woningen, in orde van ongestoorde rust. Vrede, rust. Een verblijf van vrede, veilige woningen. Ja, dat is een schildering hier van dat koninkrijk Gods. Dat Messiaanse koninkrijk. En laat wel wezen, boven Jesaja 32, want heel dat hoofdstuk gaat erover, staat dat er zelfs door de MBG-vertalers bij, het Messiaanse Rijk. Dat wordt hier geschilderd. Maar hoe komt dat Messiaanse Rijk? Waar gaat dat mee gepaard volgens Jesaja? Nou, vers 15. Totdat over ons uitgestort wordt de geest uit den hoge. Dat is de Pinksterdag. Dat is Handelingen 2. Dus in feite heeft wel Petrus, toen hij begon te verklaren aan de mensen wat er geschiedde op die dag, zei hij, dit is wat door de profeet Joël is geprofeteerd, is verkondigd. Hij had ook net zo goed had hij kunnen zeggen, dit is wat reeds door Jesaja is verkondigd. Had hij ook dit kunnen aanhalen? Ziet u wel? Ja, je ziet hier dat er vele soortgelijke passages in het Oude Testament te vinden zijn. En dat de discipelen die door de Heer Jezus 40 dagen lang onderwezen werden, deze passages ook allemaal kenden. En als je dat dus koppelt aan het feit dat ze erbij stil hebben gestaan bij het onderwerp, het Koninkrijk God, is het niet verwonderlijk dat de discipelen in Handelingen 1 die vraag hebben gesteld. Kijk je naar Jesaja, dan moet je eigenlijk weten dat Jesaja, het boek Jesaja, in twee grote delen uiteenvalt. Hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 39, dat gaat over Israëls weigering en Israëls verwerping. En aan het eind van dat hele gedeelte, van hoofdstuk 1 tot en met hoofdstuk 39, krijg je af en toe al blikken zoals hier in Jesaja 32, dat die situatie toch zal veranderen. Die situatie wordt dan helemaal anders als je Jesaja 40 opslaat. Vanaf Jesaja 40 tot en met het einde van het boek, Jesaja 66, is het een en al profetie wat over Israëls herstel gaat. Niet meer over Israëls verwerping, ook niet meer over Israëls weigering om de Messias te aanvaarden, maar dan gaat het over hoe Israël wordt hersteld. Dat begint in Jesaja 40, zoek hem maar eens op, met de woorden: troost, troost mijn volk, zegt uw God, spreek tot het hart van Jeruzalem, roept het toe dat zijn lijdenstijd, hè, dat is de tijd waar Israël toch nog steeds in zit, omdat ze zich verhard hebben en zo Lo-Ami geworden zijn, dat zijn lijdenstijd volbracht is, dat zijn ongerechtigheid geboet is, dat uit de hand des Heeren, dat het uit de hand des Heeren dubbel ontvangen heeft voor al zijn zonden. Hoor, iemand roept: bereid in de woestijn de weg des Heeren, effent in de wildernis een baan voor onze God. Ja, en wie deed dat? Wie was de roepende in de woestijn? Wie haalt zelfs Jesaja 40 vers 3 letterlijk in Matthäus 3 aan om te verkondigen aan het volk dat hij de herauut is van de koning? Dat was Johannes de Doper. Hij was de wegbereider. En de discipelen die kenden de nauwe relatie tussen Johannes de Doper en deze profetie in Jesaja 40. En dat is ook waar dus de Heere Jezus op doet in Handelingen 1 vers 5. Als hij spreekt over Johannes de Doper, die doopte wel in water, maar gij zult in Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Ja, wat zou er geschieden volgens de profeten? Wat zou er gaan geschieden volgens de discipelen nadat zij 40 dagen lang in alles wat het Koninkrijk Gods betrof waren onderwezen? Wat zou er volgens de schrift en volgens de Heer Jezus gaan gebeuren? Nou, Jesaja bijvoorbeeld 43. Jesaja 43 vers 5. Vreest niet, want ik ben met u. Ik doe u natroost van het oosten komen en vergader u van het westen. Ik zeg tot het noorden: geef, en tot het zuiden: houd niet terug. Breng mijn zonen van verre en mijn dochters van het einde der aarde. Dus je ziet, er zal een complete verzameling, een herstel komen van Israël van de einden der aarde. Van noord, zuid, oost en west zal Israël worden verzameld en terugkeren, teruggevoerd worden in het land. Dan krijg je vers 7. Ieder die naar mijn naam genoemd is en die ik geschapen heb tot mijn eer, die ik geformeerd heb, die ik ook gemaakt heb, doet het volk, dat is het volk Israël, uitgaan dat blind is, al heeft het ook ogen, dat doof is, al heeft het ook oren. Ja, dat volk dat ogen heeft en toch blind is, dat oren heeft, maar toch doof is, dat ken ik. Want in Handelingen 28, daar lees ik die profetie van Jesaja 6, die Paulus aanhaalt, dat het hart van dit volk vet geworden is, en dat ja, ze met die ogen waarmee ze dat kunnen zien, maar ziende blind geworden zijn, en waarmee ze met die oren waarmee ze kunnen horen, horende doof geworden zijn, omdat ze de Messias blijven verwerpen. Je ziet, de Heer brengt een keer in het lot van Israël. En eigenlijk haakt deze profetie van Jesaja 43 vers 8 aan bij Handelingen 28 vers 28. De zaak wordt weer van des Heeren kant in feite hersteld en omgedraaid. Niet alleen Jesaja is een profeet die de verwerping en het herstel van Israël behandelt. Ook Jeremia die doet dat. Ga maar eens naar Jeremia 31. Jeremia 31. Vers 28. Vers 28, Jeremia 31, vers 28. En dat zal gebeuren zoals ik wakker ben geweest om hen uit te rukken en af te breken, te verwoesten en te verdelgen en rampen over hen te brengen. Ja, dat is allemaal geschied met Israël. Ze zijn uitgerukt zoals je onkruid uitrukt uit de aarde. Ze zijn afgebroken. Die hele hut is vervallen van David en afgebroken. Ze zijn verwoest en verdelgd. Rampen zijn over hen gekomen. En als je ook Israëls geschiedenis nagaat, ook in de afgelopen 2000 jaar, is er ook enorm veel rampen zijn er over dit volk gekomen. Maar zo zal ik wakker zijn om hen te bouwen en te planten, luidt het woord des Heren. Dus de Heer Jezus die heeft niet alleen afgebroken, hij zal ook opbouwen. Hij heeft niet alleen uitgerukt, maar hij zal opnieuw gaan planten. En net zo wakker hij was om het ene te doen, zo wakker zal hij zijn om het andere te doen. En deze woorden gaan dus over Israël. Israël als volk, Israël als natie. Het gaat niet over de kerk, het gaat niet over ons. En ik zeg dat er maar bij, omdat in ditzelfde gedeelte van Jeremia 31, als je doorleest en het opeens gaat over een nieuwe verbond, dat natuurlijk de hele christenheid zegt dat die een verbond is met de kerk gesloten, is met ons gesloten. Nee, dat nieuwe verbond, dat zit vast aan het volk van Israël. Lees maar door, vers 31. Zie de dagen komen, luidt het woord des Heren, dat ik met het huis van Israël en het huis van Juda een nieuw verbond sluiten zal. Dat hij met ons bent, met hen. En wat hield dat verbond onder andere in? Dat hield in dat ze een nieuwe geest zouden krijgen. Een nieuwe geest in hun binnenste. Nieuw leven. Uitstorting van Heilige Geest. Maar lees maar door. Van dat nieuwe verbond, wat hij dan met het huis Israël, de 10 stammen en het huis Juda, de 2 stammen sluiten zal. Staat in vers 32. Niet zoals het verbond dat ik met hun vader gesloten heb, ten dagen dat ik hen bij de hand nam, om hen uit het land Egypte te leiden, mijn verbond dat zij verbroken hebben, hoewel ik Heer over hen ben, luidt het woord des Heren. Maar dit is het verbond dat ik met het huis van Israël sluiten zal na deze dagen, luidt het woord des Heren. En wat gaat hij dan doen? Ik zal mijn wet in hun binnenste leggen en die in hun hart schrijven. Ik zal hun tot een God zijn en zij zullen mij tot een volk zijn. Dan zullen zij niet meer een ieder zijn naaste en een ieder zijn broeder leren, ken de Heere, want allen zullen mij kennen van de kleinste tot de grootste onder hen, luidt het woord des Heren, want ik zal hun ongerechtigheid vergeven en hun zonde niet meer gedenken. Ja, waar heeft dat mee te maken, dat nieuwe verbond? Dat we in hun binnenste iets verandert. Nou, Ezechiël die laat ons dat zien. En die ligt dat toe, Ezechiël 36. Dat is maar een van de vele voorbeelden uit Ezechiël. Ezechiël 36, vers 24. Ezechiël 36, vers 24. Ik zal u weghalen uit de volken en u bijeenvergaderen uit alle landen en ik zal u brengen naar uw eigen land. Ik zal rein water over u sprengen en gij zult rein worden. Van al uw onreinheden en van al uw afgoden zal ik u reinigen. Een nieuw hart zal ik u geven. En een nieuwe geest in uw binnenste. Het hart van steen zal ik uit uw lichaam verwijderen. En ik zal u een hart van vlees geven. Mijn geest zal ik in uw binnenste geven. En maken dat gij naar mijn inzettingen wandelt. En naastens mijn verordeningen onderhoudt. Je ziet hier waar dat verbond met dat nieuwe verbond met Israël verband mee houdt. Ze zullen worden verzameld uit de volk. Ze zullen terugkomen in het land. De Heer zal een koninkrijk over hen oprichten. Hij zal zijn geest uitstorten over zijn volk. Dat was de belofte. Van wie? Van de Vader. Die is door al die profeten uitvoerig. Jesaja, Jeremia, Ezechiël, we hebben nu alleen maar de grootste profeten behandeld. En we hebben daar maar kleine stukjes uit gelezen, maar dat is hun thema. Vaak in het eerste gedeelte van hun Bijbelboek behandelen ze de verwerping van de Messias en de verwerping daardoor van het volk. Maar daarna gaan ze hebben over het herstel en over hoe dat herstel plaatsvindt. Niet alleen de grote profeten behandelen dat. Ook de kleintjes. Joël. Laten we toch maar Joël lezen erbij. Want als je naar de Pinksterdag gaat kijken, dan moet je dat wel lezen. Joël 2. Joël 2. Vers 18. Toen nam de Heere het op voor zijn land. En hij kreeg medelijden met zijn volk. Je ziet, het is continu hetzelfde in al deze profetieën. Dat de Heere het op een gegeven ogenblik voor zijn land en voor zijn volk gaat opnemen. Dat hij medelijden ermee krijgt. De Heere antwoordde zijn volk. Zie, ik zal u koren, most en olie zenden. Zodat gij daarmee verzadigd wordt. Ik zal u niet meer prijsgeven tot een smaad onder de volken. Vers 27. Als de Heere dan die koren, most en olie zendt. Dan zult gij weten dat ik in het midden van Israël ben. En dat ik de Heere uw God ben en niemand anders. Mijn volk zal nimmer meer te schande worden. Daar zal het geschieden dat ik mijn geest zal uitstorten op al wat leeft. En uw zonen en uw dochters zullen profeteren. Uw ouderen dromen dromen, uw jongelingen zullen gezichten zien. Ook op de dienstknechten en op de dienstmaagden zal ik in die dagen mijn geest uitstorten. Ik zal wonderen geven in de hemel en de aarde, bloed en vuur en rookzuilen. De zon zal veranderd worden in duisternis en de maan in bloed, voordat de grote en geduchtige dag des Heren komt. En het zal geschieden dat een ieder die de naam des Heren aanroept, behouden zal worden. Want op de berg Sion en te Jeruzalem zal ontkoming zijn, zoals de Heere gezegd heeft, en tot de ontkomenden zullen zij behoren, die de Heere zal roepen. Ja, de Heere brengt een keer in het lot van Israël. Hoofdstuk 3 vers 1, want zie in die dagen en de tien tijden, wanneer ik een keer zal brengen in het lot van Juda en van Jeruzalem, zal ik alle volken verzamelen en afvoeren naar het dal van Jozefat, enzovoort, enzovoort. Het is steeds, wordt ons hetzelfde verteld. En het is ons heel goed om te realiseren, dat toen het gebeuren in Handelingen 1 en 2 plaats had, dat de discipelen dat voor ogen hadden. En dat ze dat ook onderwezen hebben gekregen. Door de Heer Jezus. 40 dagen lang. Je moet ook beseffen dat bij de Joden men daar ook best wel naar uitkeek. Want ze wisten best wel dat vanaf de ballingschappen van de 2 stammen en de 10 stammen het koningschap van Israël was weggenomen. Aan wie was dat koningschap gegeven? De tijden der heidenen waren ingegaan. En als je bijvoorbeeld leest hoe koning Nebukadnezar wordt genoemd, die wordt genoemd de koning der koningen. En er staat erbij in Daniël 2, vers 37, dat het niet alleen maar zo is dat de mensen deze titel geven aan Nebukadnezar. Nee, het is de God des hemels, zegt Daniël, die deze titel aan Nebukadnezar geeft. Zo benadert Daniël ook Nebukadnezar. Nebukadnezar, gij zijt de koning der koningen. En de God des hemels heeft u hierop aangesteld. En later, als je naar die andere koningen gaat kijken, naar Cyrus, die ook wel Kores wordt genoemd, dan vind je in de boeken Koningen, Kronieken en Ezra en Nehemia. En ook in het Bijbelboek Daniël vind je hetzelfde. Dan is deze man, deze koning, door de Heere aangesteld. Het zijn de tijden der heidenen. En vanaf die ballingschappen is dat koningschap niet aan Israël hersteld. En ze keken er dus naar uit. En toen de discipelen eenmaal begonnen te ontdekken dat de Heere Jezus de Messias was en dat ook beleden, toen verwachten ze niet alleen dat koninkrijk, maar toen verwachten ze ook dat de Heere Jezus als de koning der koningen zou worden geopenbaard aan zijn volk. Heere, herstelt gij in deze tijd het koningschap aan Israël? Wordt gij straks uitgeroepen als de koning der koningen? Dat is niet zo vreemd, want als ik naar openbaring ga, dan lees ik continu erover dat de Heer Jezus ook zo wordt genoemd. Dan komt hij als de Zoon van God weder, als de koning der koningen en de Heer der heren. Zo beschrijft hij Zacharia hem ook. Zo beschrijft Johannes hem ook in openbaring. Die titel krijgt hij. Het was dus best een spannende tijd. Net voor het kruis hadden ook de discipelen gezien dat de Heer Jezus op een ezelsveulen, als ware als een koning, Jeruzalem werd binnengehaald. En postlaps was hij wel gekruisigd, maar nu hij weer was opgestaan en vanuit het Oude Testament hun 40 dagen onderhield over het Koninkrijk Gods. En hier is het ook nog in Handelingen 1, laten we toch maar terugkeren. Hij gaat zeggen, jullie moeten even blijven hoor, in Jeruzalem, want die belofte van de Vader, hè, die komt zo over jullie heen. Handelingen 1, vers 4. En terwijl hij met hen aanzat, dus aan tafel, gebood hij hun Jeruzalem niet te verlaten, maar te blijven wachten op de belofte van de Vader. Nou, we hebben nu uitgebreid bij die belofte stilgestaan. Hij had uitgebreid gesproken, vers 3, tot het sprekende over al wat het Koninkrijk Gods betreft. We hebben uitgebreid weer even weer stilgestaan. Dat doen wij in een half uurtje. De Heer Jezus had er 40 dagen voor nodig. Ja, het hele Oude Testament, als je het helemaal wil napluizen, wat er allemaal bestaat, ben je 40 dagen bezig. En wat zegt de Heer nog meer? Ze moesten blijven wachten op de belofte van de Vader, die gij, zeide hij, van mij gehoord hebt. Want Johannes doopte in water, maar gij zult in Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze. Niet vele dagen na deze zou die geest worden uitgestort op het Joodse vlees. Joël 2 zou gaan geschieden. Ezekiel 36 zou in vervulling gaan. De geest dat nieuwe leven zou worden geschonken aan hen allen, aan alle Joden, en de Heere zou zijn wet in hun binnenste schrijven. En dan zouden ze die wet ook die in hun binnenste geschreven stond eenvoudig kunnen houden. Dat was ook niet meer een last. om de wet te trachten te houden, maar dan zou het een lust zijn. Dan zou het een automatisch gevolg zijn, want als er iets in je hart geschreven is, dan doe je het automatisch. En daar verlang je zo naar. Niet naar een oud verbond, nee, naar een nieuw verbond. En dan zou alles in vervulling gaan, dan zou Israël aan de spits der naties komen, dan zou het koninkrijk worden opgericht, dan zou ja, dat nieuwe leven zelfs doordringen, niet alleen in die mensen zelf, maar zelfs in de natuur van Israël. De woestijn zou gaan bloeien, het zou worden één grote gaarde, het zou bijna de Hof van Eden worden. Zoals Jesaja en Jeremia enzovoort dat ook nog laat zien, dat het wordt als de Hof van Eden. Ja. Most. Koren, olie, een land vloeiende van melk en honing. Ze keken dus, moeders en zusters, naar dat nieuwe leven uit. Naar die nieuwe geest keken ze uit. En hou dan vast dat het hier niet gaat, gij zult in de persoon van de Heilige Geest gedoopt worden. Je kan wel, zegt de Bijbel, tot een persoon gedoopt worden. Maar je kan niet in een persoon gedoopt worden. Laten we nog maar eens teruggaan naar, om dat duidelijk te zien, in 1 Korinthe 10. 1 Korinthe 10, werd ik hier behandeld. 1 Korinthe 10, vers 1. En let op de voorzetsels weer. En ik hoop dat u het tweede keer hebt opgeschreven, nog eens hebt nagelezen. Want ik stel er prijs op, broeders, dat gij weet dat onze vaderen allen onder de wolk waren, allen door de zee heen gingen. Allen zich niet in Mozes lieten dopen. Je kan je niet laten dopen in een persoon. Dat is onmogelijk. Dat staat ook niet in het Grieks. In het Grieks staat het Griekse woord voor zich ijs. Dat betekent tot in. Je kan je wel tot iemand laten dopen. Allen zich tot in Mozes lieten dopen. In de wolk en in de zee. Ja. Dat klopt, dat laatste, want er staat ook in het Grieks. In de wolk en ook in de zee. En. Dus wat is het werkende middel hier? Dat was de wolk, de Shekina. Daar werden ze in gedoopt. En die Shekina die omgaf hen, van voor en van achter. Die rust als waren op hen. Daar gingen ze ook doorheen. En ze waren ook in de zee. Ze werden gedoopt in die zee. Dopen is eenwording. En ze werden hier dus één met Mozes. Voor alles waar Mozes voor stond, daar werden ze één mee. Één van gedachten, één van ziel. En ze gingen dus met Mozes mee en ze veranderden. Maar ze gingen van de ene kant van de Schelfzee naar de andere kant van de Schelfzee. En aan de ene kant van de Schelfzee, daar zaten ze nog steeds in het land Egypte. En dat is nog steeds te maken met de farao van Egypte. En dat is nog steeds te maken met de slavernij van Egypte. Maar aan de andere kant, toen ze eenmaal samen met Mozes geloofden en één werden met Mozes, één van ziel, één van zin, en ze trokken door de Schelfzee heen, toen werden ze gedoopt in de wolk, in de Shekina, in die wolkkolom, die over hen heen was, die van voren en van achter hen was, en in de zee, die links en rechts van hen was. En ze kwamen aan de andere kant, en ze waren totaal veranderd. Ze waren als ware nieuwe mensen. De slavernij was verdwenen. De farao was verdwenen. Het heel zijn leger ten onder gegaan. De toestand was totaal veranderd. Ze waren vanaf dat moment verlost. En dat is wat een doop doet. Een doop is tot iets. De doop van Johannes in water was tot bekering. Een totale verandering van je optreden. Dat verwijt Johannes de Doper ook aan die fariseeën die daar komen kijken bij die doop. En die zegt dan, breng dan vruchten voort, hè, die aan die bekering beantwoorden.
Want ze waren niet oprecht. Dan kan je wel laten dopen, maar is dat niet echt dat dopen in water? Maar toen zij aan de andere zijde, als ze eruit kwamen, toen waren, als het goed is, waren andere mensen. Ze vereenzelvigden zich met Johannes de Doper tot bekering. En ze bereiden dan samen met Johannes de weg des Heren. Dopen. Dan ga je dus terug naar die doop in Handelingen 1. Dan zie je dat die doop waarvan de Jezus spreekt, gij zult gedoopt worden in Heilige Geest. Niet vele dagen na deze, dat die ook na die paar dagen ook daadwerkelijk is geschied. Maar als we gaan naar Handelingen 2, dan staat daar: en toen de Pinksterdag aanbrak, waren allen tezamen bijeen. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren. En er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden. En het zette zich op ieder van hen en ze werden allen vervuld met Heilige Geest en begonnen met andere tongen talen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Er staat: en toen de Pinksterdag aanbrak. Eigenlijk moet er staan: en toen de Pinksterdag vervuld werd. Lucas, die hier het Bijbelboek Handelingen schrijft, heeft maar twee keer op andere plaatsen in zijn evangelie het woord wat hier gebruikt wordt in het Grieks gebruikt. En lees maar eens in, hou je hand wel bij Handelingen 2 hoor. Ga maar eens naar Lucas 9. Daar gebruikt hij datzelfde woord wat hier is vertaald door aanbreken. Lucas 9, vers 51. Lucas 9, vers 51. En het geschiedde toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen. Niet, je had het ook kunnen vertalen. En het geschiedde toen de dagen van zijn opneming aanbrak, dat hij zijn gezicht richtte om naar Jeruzalem te reizen, maar ze hebben het hier goed vertaald, toen de dagen van zijn opneming in vervulling gingen. En dat hadden ze ook beter kunnen doen hier in Handelingen 2 vers 1, want het is een profetische vervulling. En toen de Pinksterdag in vervulling ging, het was een profetische vervulling, het was ook voorzegd. En ook later zegt Petrus ervan: dit is waar de profeet Joël van profeteerde. En toen de Pinksterdag aanbrak, toen de Pinksterdag in vervulling ging, waren zij allen tezamen bijeen. Wat geschiedde er toen? Hoe gaat die doop in Heilige Geest, in dat nieuwe leven, hoe vindt dat plaats? En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als van een geweldige windvlaag en vulde het gehele huis waar zij gezeten waren en er vertoonden zich aan hen tongen als van vuur die zich verdeelden en het zette zich op een ieder van hen. Ja, let goed op. Dat je hier geen windvlaag moet lezen. En dat je hier ook geen vuur moet lezen. Want er staat heel duidelijk bij in vers 2. En eensklaps kwam er uit de hemel een geluid als een geweldige windvlaag. Niet, er kwam een uit de hemel een geluid en er was een geweldige windvlaag. Nee, het was een geluid als van een geweldige windvlaag, maar het was geen windvlaag. En in vers 3 hetzelfde. Er is geen vuur. En er vertonen zich aan hun tongen als van vuur. Maar dat is geen vuur. Waar heeft dit mee te maken? Als van een geweldige windvlaag. Als van vuur. Ja, dat doet mij herinneren aan Mozes in Exodus 3. Zoek maar eens op. Mozes in Exodus 3. En wat gebeurt er met die Jozef en met die Mozes? Die woont er bij zijn schoonvader Jethro. En die is de kudde aan het hoeden van zijn schoonvader. En er staat in vers 2. Eens toen hij de kudde aan de overkant van de woestijn geleid had, kwam hij bij de berg Gods Horeb. Daar verscheen hem de engel des Heren als een vuurvlam midden uit een braamstruik. Het was geen vuurvlam, maar als een vuurvlam. Exodus 3 vers 2. Hij keek toe en zie. Mozes kijken. Wat ziet hij nou precies? Hij keek toe en zie. De braamstruik stond in brand, maar werd niet verteerd. Nee, werd ook niet verteerd. Het was geen echt vuur zoals wij dat vuur kennen. Maar dat was Handelingen 2. Hetzelfde. Het was als een vuur. Tongen als van een vuur, maar het was geen vuur. En ook hier als Mozes bij die brandende braamstruik staat, dan kijkt hij vol verbazing. Die engel des Heren verschijnt aan hem als een vuurvlam. Maar het is geen vuurvlam. En het lijkt wel of die braamstruik brandt, maar hij brandt niet, hij wordt niet verteerd. Ja, dat is ook zo als Elia de Heere ontmoet in 1 Koningen 19, dan zie je Elia. Vers 9. En hij kwam daarbij een spelonk waar hij overnachtte. En zie, het woord des Heren kwam tot hem en hij zeide tot hem, wat doet gij hier, Elia? Daarop zeide hij, ik heb zeer geijverd voor de Heren, de God der Heerscharen, want de Israëlieten hebben uw verbond verlaten, uw altaren omvergehaald en uw profeten met het zwaard gedood, zodat ik alleen ben overgebleven, en ze trachten mij het leven te benemen. Daarop zeide hij, treed naar buiten, en ga op de berg staan voor het aangezicht des Heren. En zie, en let nu goed op wat er geschiedt, en zie, toen de Heren juist zou voorbijgaan, was er een geweldige en sterke wind, die bergen verscheurde en rotsen verbrijzelde, die voor de Heren uitging. In de wind was de Heren niet. En na de wind een aardbeving. In de aardbeving was de Heren niet. En na de aardbeving een vuur. In het vuur was de Heren niet. En na het vuur het suizen van een zachte koelte. Het suizen als van een zachte koelte. Van een zachte koelte, hè. Zodra Elia dit hoorde, omvond hij zijn gelaat met zijn mantel, ging naar buiten en bleef in de ingang van de spelonk staan. En zie, er kwam tot hem een stem en die sprak. Toen wist hij, nu is het de Heer. Hetzelfde wat op die aanwezigheid van de Heer steeds duidt, dat is ook in Genesis 3. Zoek maar eens op Genesis 3. Genesis 3, vers 8. Dan zitten we hier in het paradijs. En Genesis 3, vers 8. En dan is daar de zonde gepleegd door Eva, later ook door Adam. En wat geschiet er als de Heere dan komt, er staat in vers 8. Toen zij het geluid van de Heere God hoorden, die in de hof wandelde in de avondkoelte, verborgen de mens en zijn vrouw zich voor de Heere God tussen het geboomte in de hof. Je ziet hetzelfde. De Heere, wanneer treedt de Heere hier op? Als ze de Heere horen wandelen in de avondkoelte. En dat was wat Elia ook opmerkte. Je ziet dat die wind, dat vuur, dat het allemaal spreekt van de aanwezigheid van de Heer. En ook in Handelingen 2, als daar het geluid is van een geweldige windvlaag, en als daar tongen zijn als van vuur, dan is dat een teken dat de Heer zelf aanwezig is. En als de Heer daar dan in Handelingen 2, dan daar aanwezig is, wat staat er dan verder vermeld? Handelingen 2. En zij werden allen vervuld met Heilige Geest en begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Leest u hier dat zij werden gedoopt met Heilige Geest of gedoopt in Heilige Geest? Lezen we dat? Nee, dat lezen we niet. Wat lezen we dan? We lezen hier erover dat ze alle werden vervuld met Heilige Geest. Vervullen met Heilige Geest is wat anders dan gedoopt worden in Heilige Geest. Het heeft er wel heel veel mee te maken, maar het is toch heel wat anders. Het een is wel het gevolg van het andere. Maar hier begint de Bijbel dus te spreken, niet over het dopen in Heilige Geest, terwijl het toch hier geschiedde, want die belofte des Vaders ging hier in vervulling, en de Heer had beloofd, maar gij zult in Heilige Geest gedoopt worden, niet vele dagen na deze, en dat geschiedde hier in Handelingen 2. Maar wat is de uitwerking dus van die doop in Heilige Geest? Nou, dat zij vervuld werden met Heilige Geest. En het hier ook weer op, zij werden niet vervuld met de Heilige Geest, met de persoon van de Heilige Geest. Het woordje de komt in de grondtekst niet voor. Ze werden vervuld met Heilige Geest. Vervuld met nieuw leven. Met opstandingsleven. Hetgeen wat de Geest van God in hen teweeg bracht. Ze werden gedoopt, ze werden geboren, zou je kunnen zeggen, uit water en geest. En dat nieuwe leven ontvingen ze. Je moet steeds onderscheid maken in het Grieks, als daar staat, of er wordt gesproken over de pneuma hagion zonder lidwoord, dan heeft het heel vaak te maken met hetgeen wat de Geest van God verwekt, hetgeen wat de Geest van God geeft, namelijk Heilige Geest. En als daar het lidwoord de wordt gebruikt, en vaak staat dan in het Grieks twee keer het woord, twee keer komt dat het lidwoord de voor, dan staat er vaak to pneuma to hagion. Twee keer het woord lidwoord, de Heilige, de Geest, en dan wordt echt de persoon genoemd. Dus je moet altijd de gever goed onderscheiden van de gift. Laten we eens een proef op de som nemen en een paar plaatsen snel eens afgaan hier in de omtrek. Ga eens naar Lucas 24. Lucas 24. Vers 49. Er staat, Ik doe de belofte mijn vaders op u komen. Hé, daar heb je weer die belofte van Handelingen 1, vers 5. Ik doe de belofte mijn vaders op u komen. Maar gij moet in de stad blijven, totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. Waar zouden ze mee bekleed worden? Met de persoon van de Heilige Geest? Nee, met kracht uit den hoge. Met de gift. Het gaat hier over de gever. Het is hier de gift. Kracht uit den hoge. Heilige Geest. Ga je terug naar Handelingen 1. En lees je daar die over die belofte, vers 4. Dat ze moesten blijven wachten op de belofte van de Vader. Vers 5. Want Johannes doopte met water, maar gij zult in Heilige Geest gedoopt worden. Is dat de gever? Nee, dat is de gift. Ze zouden in Heilige Geest in het nieuwe leven worden gedoopt. Zo ook in Handelingen 1, vers 16. Gaat het daar over de gever of over de gift? Mannen, broeders, het schriftwoord moest in vervulling gaan dat de Heilige Geest voorheen bij monden van David gesproken heeft aangaande Judas. Gaat hier over de gift of over de gever? Het gaat hier duidelijk over de gever. Over de persoon van de Heilige Geest. Hè, die voorheen bij monden van David had gesproken over Judas. Ga je naar Handelingen 2 vers 38. Handelingen 2 vers 38. En Petrus antwoordde hun, bekeert u en een ieder van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van uw zonde en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen. Wat is die gave des Heilige Geestes? Nieuw leven, eeuwig leven. Het is hier de gift. U zult de gave van de Heilige Geest ontvangen, u zult de persoon van de Heilige Geest ontvangen. Nee, gij zult de gave ontvangen. En die gave, die gift, dat is eeuwig leven, nieuw leven, opstandingsleven. Dat is de gift, Heilige Geest. Niet de gever wordt hier gegeven, de gever geeft hier zijn gift. Handelingen 4, vers 8, nog een voorbeeld. Handelingen 4, vers 8. Toen zeide Petrus, vervuld met, niet de Heilige Geest, vervuld met Heilige Geest tot hen, overste van het volk en oudste, indien gij wij thans in verhoor genomen worden ter zake van een weldaad van een ziek, aan een zieke, enzovoort, enzovoort. Toen zeide Petrus, vervuld met, niet de persoon van de Heilige Geest, maar vervuld met Heilige Geest. En nog een laatste voorbeeld, Handelingen 5 vers 3. Maar Petrus zeide, Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de Heilige Geest te bedriegen? Ja, hier is duidelijk niet de gift, maar de gever. Het gaat om de persoon van de Heilige Geest. Ananias, waarom heeft de Satan uw hart vervuld om de persoon van de Heilige Geest te bedriegen? Wat geschiedde? De trooster werd gegeven. Die trooster was ook voorspeld. De trooster werd niet gegeven, ook alleen hij werd gezonden. En toen de Heilige Geest, de persoon van Gods Geest, gezonden werd en hij kwam, wat voerde hij toen uit? Nou, dat staat in Handelingen 1 bij. Handelingen 2 vers 4. Ze werden dan alle vervuld met nieuw leven, met geestelijk leven, met Heilige Geest. En begonnen met andere tongen of andere talen, liever gezegd, te spreken. Zoals de Geest, de persoon van de Heilige Geest, dat is de gever, het hun gaf uit te spreken. Nu maar eens alles op een rijtje om het duidelijk te maken. We hebben dus in deze gedeelte steeds gelezen over de belofte die te maken heeft dat zij zouden worden gedoopt in Heilige Geest. In nieuw leven. Het kon dus niet eerder geschieden dan dat de Heer Jezus was opgestaan en dat nieuwe leven aan het licht had gebracht. Het Oude Testament sprak erover dat die geest, dat nieuwe leven, zou worden uitgestort. Maar het nieuwe leven moet worden verwekt. Wie doet dat? Dat verwekken van nieuw leven, dat doet de persoon van de Heilige Geest. Hoe doet hij dat? Door middel van het woord, door middel van de prediking. En wie uiteindelijk doopt? Christus, die doopt. En wat doet Christus dan? Christus, die trekt deze mensen tot zich. Ze worden één met hem. Het is tot hem. Want we lezen in Handelingen 2 wel het middel, dat ze worden gedoopt en vervuld hier worden met Heilige Geest, maar niet tot. Er wordt hier niet gesproken over waar het toe leidt. Ja, later wel, tot bekering. In Handelingen 2 vers 38, maar hier in Handelingen 2 vers 4 niet. En hoe moet je dat dopen en dat vullen nou van elkaar tegenover elkaar zien? Nou, heel simpel. Ik heb hier nog een koffiebekertje staan. En stel nou eens dat ik hier een vat heb. Een vat met water. Een vat vol met nieuw leven. Met Heilige Geest. Vol met water. En ik pak het bekertje. En ik doop dit bekertje in dat vat met water. Ik doop het erin. En u weet wat het woord baptisto is, dat twee keer behandeld. Het is indopen en eruit halen. En ik haal het eruit. Dan kan ik zeggen, dat bekertje, dat is gedoopt in water. En is vervuld met Heilige Geest. Is vervuld, gevuld met water. Dus als je gedoopt wordt in Heilige Geest, dan is je bekertje helemaal vol met water. Helemaal vol met Heilige Geest. Dat dopen, dat vereenzelviging worden, dat één worden met Christus, want hij heeft dat nieuwe leven in zich, en hij maakt zich dus één met de gelovigen, daardoor ontvangt de gelovige dat nieuwe leven, ja, dan is hij één gemaakt met hem. Het is tot Christus. Zo mag u dat dopen en dat vervuld worden van hem zien. Dat dopen geschiedt dus maar één keer. Eén keer ben je één gemaakt met Christus. En als het bekertje vol is, ja, wat heb ik nu gedaan vandaag? Want het bekertje is nu leeg, hè? Ja, het bekertje heb ik leeg gedronken. Maar door omstandigheden kan die vervulling met Heilige Geest, met dat leven, ja, dat kan door wat voor omstandigheden ook teruglopen, dat het bekertje niet meer zo vol is. En dat minder wordt. Wat kan ik altijd doen? Ik kan het altijd bijvullen. Dat wil niet zeggen dat ik opnieuw moet laten dopen in Heilige Geest. Nee, ik ben al aan Christus verbonden. Maar ik kan wel zorgen dat mijn bekertje tot de rand toe helemaal vol zit. Ik kan dus zorgen, en dat is een opdracht die niet aan Gods kant ligt, maar opdat hij aan mijn kant ligt, om te zorgen dat mijn bekertje vol is. Vol is van dat nieuwe leven. Daarom zegt ook de Bijbel, daarom zegt ook Paulus in Efeze 5 vers 18, als opdracht aan ons, word vervuld met de Geest. Met het nieuwe leven. En dat is juist een, als je het allemaal zo uit de Bijbel ontdekt, wat dat dopen betreft, dat het, we zullen vanmiddag daar nog wel mee voortgaan, en ook met wat dat vervullen betekent, gaan we vanmiddag ook nog mee voort, ja, dan ontdek je dat het heel anders is dan men zich praktisch het voorstelt, want het is steeds maar, ja, dat God het moet doen. Ja, dat dopen in Heilige Geest. Dat dopen, dat doet God. De Heer Jezus, die trekt ons tot zich. Hij doopt. Het was nog wel heel duidelijk, hè, dat Johannes de Doper zei, hij, wiens schoenen ik niet kan nadragen. Maar hij zal u dopen in Heilige Geest. Hij doet het, de Heer Jezus doet het. Ik doe dat niet. Hij doet het. En ieder mens die ook in deze dag nog steeds tot Christus komt, die wordt gedoopt in Heilige Geest. Het water was in de tijd van Johannes de Doper daar een beeld van. Hij kon ook niet, Johannes de Doper, iemand in Heilige Geest dopen. Hij kon hem alleen maar dopen in water. Die Heilige Geest zou later volgen. Dat nieuwe leven. Maar toen Christus eenmaal gekomen was en het nieuwe leven aan het licht gebracht was, dan zie je hier dat men aan de ene kant doopt in water, wat een beeld ervan is, van die bekering, en dat men ook tevens dan gedoopt wordt en daardoor vol wordt, gevuld wordt met Heilige Geest, met dat nieuwe leven. En dat is wat er hier eigenlijk steeds geschiet. Vanmiddag zullen we nog wel zien in hoeverre dat dopen, en ook in hoeverre dat dopen in water, nog in onze tijd, en dat vervullen met in onze tijd, nog steeds actueel is. En u zult zien, dat is voor een heel groot gedeelte nog steeds actueel, want het verandert niet. Want mensen worden tot Christus getrokken. En dat gaat door een verandering. Dat gaat door een vereenzelviging met de Heer Jezus. Dat gaat door een inlijving. Want dat is dopen. Dat gaat door een eenwording met de Heer Jezus Christus. En of dat nou het volk Israël is, of wat wij nou zijn, dat maakt niet uit. In ieder verandert. En ja, het kan best wel wezen dat de een met Christus één wordt als volk en een veranderd volk is en een geweldige opdracht in de toekomst heeft te vervullen, terwijl wij als geen volk, maar komend uit alle volkeren, met Christus één worden in het lichaam van Christus en wij ook veranderen, we ook nieuwe mensen worden en wij een geweldige toekomst en een geweldige opdracht en roeping hebben op een hele andere plaats en positie dan Israël. Dat kan allemaal, dat zit allemaal aan Christus vast. Maar je ziet steeds, er is een totale verandering. En het is ook een opdracht, heel duidelijk, die aan onze kant ligt. Om te zorgen dat dat bekertje vol blijft. Aan de ene kant is er dus Christus die doopt. Is de Heilige Geest die leven in ons verwekt. En het is ook bij die eenwording met Christus dat wij vol worden van zijn geest. En dat we er ook helemaal vol van zijn. En dat we ervan spreken. En waar het hart vol van is, dan ook de mond van overrecht een spreekwoord. En zo is het ook. Dan getuigen we. Dan spreken we ook over onze heiland. Over onze verlossing. Dat we hem hebben leren kennen enzovoort. Maar blijft dat vol? Vaak niet. In de praktijk. En dan ligt juist daar die verantwoordelijkheid bij ons ook, om te zorgen dat wij vol blijven, zoals we één keer gevuld ook werden. En daar zitten de meeste gelovigen bij. Het nadeel is, en daar wil ik wel tegen ageren, dat er altijd wordt verwacht in tegenwoordig dat de geest moet gaan werken. De geest moet dit, de geest moet dat. We zullen vanmiddag wel zien dat de geest, dat het daaraan helemaal niet ligt. Dat ligt helemaal niet aan Gods kant. Of de geest wel of niet werkt. Nee, die geest Gods, de trooster, die gekomen is, die gezonden is, die werkt wel. Daar ligt het niet aan. Het ligt aan onze kant. En de verantwoordelijkheid ligt juist aan onze zijde, om juist vol te zijn met die Heilige Geest. Met dat nieuwe leven. Goed, vanmiddag gaan we ermee stoppen. Even mee.
Dank u wel, Heer, voor dit eerste deel van de studie. Dank u wel dat wij u ook even mogen rusten. Heer, dat wij ook mogen eten. Dat u elke dag rijkelijk in onze behoeften voorziet. Daar mogen we ook stil bij staan, Heer, want alles is een gave van u. Dank u wel dat u ons vervuld hebt, Heer, met geest. En dat wij een onvergankelijk leven mogen leiden. In de Heer Jezus Christus, ook samen met elkaar. Dank u wel dat u het woord der waarheid aan ons toevertrouwd heeft. Heer, dat wij ook een schat met ons mogen dragen. dat we daar onze kracht uit mogen putten. Dank u wel dat ons geloof steeds vaster mag worden. Heer, dat u in ons hart woont en dat we ook mogen weten, Heer, wat onze bediening is. Dat de hoop die onze roeping wekt, Heer, dat het een vaste hoop is. Heer, dat we daar in ons leven ook in de praktijk van alle dag hier vorm aan mogen geven. Samen met elkaar. Dank u wel. Amen.
Dat is het tweede deel van de studie over de doop en de vervulling met, of liever gezegd, in de Heilige Geest. En we zullen vanmiddag meer de praktische kant gaan benaderen. Maar als we goed hebben opgelet, dan zien wij dat in de tijd van de evangelie, toen Johannes de Doper optrad en begon te dopen en een waterdoop toepaste, dat er in die tijd niemand werd gedoopt in Heilige Geest. We hebben ook gezien hoe dat kwam. Want daarom was nodig dat eerst de Heer Jezus niet alleen geopenbaard werd, maar ook zou sterven en lijden aan het kruis en ten derde dagen zou opstaan. Want Johannes de Doper had heel nadrukkelijk gezegd dat het de Heer Jezus zou zijn die zou dopen in Heilige Geest. Johannes de Doper kon dat niet doen. Geen mens kan dat doen. Alleen maar de Heer Jezus zou dat kunnen doen. En als je naar de Heer Jezus kijkt, als hij optreedt in de evangelie, dan valt één ding op, hij doopt niet. O, zijn discipelen zie je dopen. Maar wat is dat voor een doop die zijn discipelen ook toepassen? Dat is continu een waterdoop. He. Maar de discipelen die dopen wel. En die dopen ook net als Johannes de Doper, die doop der bekering, en dat kunt u lezen in Johannes 4. Maar vanwege de tijd zoeken we dat niet op. Maar iedereen keek toch verlangend naar die belofte des vaders. Want dat heeft Johannes de Doper aangegeven. En de Heer Jezus die geeft aan in Handelingen 1 dat hij daar ook al over gesproken had. En dat hij dat ook nog een keer herhaalde in die 40 dagen dat hij na zijn opstanding die Bijbelstudie gaf aan zijn discipelen over het Koninkrijk Gods. Iedereen keek daar heel verlangend naar. En toen die kwam, die doop, was toen de waterdoop. Was toen die waterdoop opeens overbodig geworden? Nee, dat was niet het geval. Je ziet dat op de Handelingendag, dat als die doop in Heilige Geest plaatsvindt, dat nog steeds een Petrus en de andere discipelen oproepen aan het Joodse volk om zich te laten dopen. We hebben ook gezien de afgelopen keer, niet deze keer, maar de afgelopen keer, dat dat ritueel, om zo maar te spreken, van dopen of indopen, dat de Israëlieten dat allemaal wel kenden, dat had een betekenis voor hen. En als je ook gaat volgen in de Handelingen, als daar die doop in Heilige Geest plaatsvindt, en je gaat ook letten op die waterdoop, dan zie je dat die twee aan elkaar vastzitten. Want ook een Petrus heeft als opdracht niet alleen de mensen op te roepen om te geloven in de Heer Jezus, maar ook zich om dat die mensen zich zouden laten dopen. En dat was dan ook daadwerkelijk een waterdoop. Maar wat geschiedde steeds bij die waterdoop? Er vond dan ook plaats een doop in Heilige Geest. Je ziet ook dat die waterdoop en die doop in Heilige Geest, die zaten aan elkaar vast. Die waren verbonden met elkaar. Die waterdoop sprak geestelijk van wat die doop in Heilige Geest eigenlijk in werkelijkheid voorstelde. Alleen zie je dat in de Handelingen alleen die waterdoop wordt toegepast als er Israëlieten tot geloof komen. Daarom zie je ook dat als Paulus over de waterdoop spreekt en hij daar wat vragen over krijgt uit de Korinthische gemeente, dat hij zegt, hoort eens, volgens mij heb ik maar heel weinig mensen in mijn leven gedoopt.
Lees dat nog maar eens, want ik heb de tweede keer wel gelezen, maar ik kan geen kwaad op nooit doen. 1 Korinthe, eerste Korinthebrief. 1 Korinthe. Laten we nog maar lezen, vers 16. 1 Korinthe 1, vers 16. Laten we maar beginnen, vers. Daar kwam het eigenlijk door, vers 13. Ik ben van Apollos, ik ben van Paulus, ik ben van Kefas en ik ben van Christus. Is Christus gedeeld? Is Paulus dan voor u gekruisigd? Of zijt gij in de naam van Paulus gedood? Ik ben dankbaar, zegt Paulus, dat ik niemand uwer gedood heb dan Crispus en Gaius, zodat niemand kan zeggen dat gij in mijn naam gedood zijt. Ook heb ik nog het gezin van Stefanas gedood. Verder weet ik niet dat ik nog iemand gedood heb. Want Christus heeft mij niet gezonden om te doden, maar om het evangelie te verkondigen. En dat hij met wijsheid van woorden, om niet het kruis van Christus op een holle klomp te maken. Ja, dat het uit Paulus' mond komt, kunnen we begrijpen. Hij was de apostel der heidenen. Het zou heel raar hebben geklonken als dit zou komen uit de mond van Petrus. Petrus zou nooit hebben kunnen verkondigen. Want Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Nee, als ik daar Markus 16 bij lees, waar heel duidelijk de opdracht is om de mensen op te roepen tot geloof en hen te laten dopen, dat zat er eenvoudig aan vast. Ja, dan had Petrus daar die grote opdracht. En als ik ook lees daar in Handelingen 2 vers 18, Handelingen 2 vers 38, dan zegt Petrus, bekeert u en de ieder van u laten zich dopen, en dat is een waterdoop, dat is die doop der bekering, die doop van Johannes, en van u laten zich dopen op de naam van Jezus Christus tot vergeving van zonde, en gij zult de gave des Heilige Geestes ontvangen, die gift, dat nieuwe leven. En het een zit aan het ander vast. Ja, vele keer hebben we gezien dat Israël ook die doop heel goed kan begrijpen. En we hebben toen in het Oude Testament ook dat woord dopen gevolgd. Wat betrof een indopen. Een indopen vaak ook in bloed. In bloed van een offer. Bloed van een offerdier. En dat betekent wel een vereenzelviging met. Ze hadden ook, typologisch kenden zij ook de betekenis van het dopen. De heidenen die kenden ook de betekenis van dopen niet. Dat was voor hen volkomen vreemd. En daarom zie je ook dat als er in de handelingen die doop in Heilige Geest zijn vervulling vindt en Christus zo doopt, dat dat vast zit voor de Israëliet aan de waterdoop. Maar niet voor de heiden. En dat als apostel Paulus optreedt, dat hij kan zeggen, ja, sorry, ik weet niet wie ik nou precies gedoopt heb, maar volgens mij zijn het die en die en die. En verder, volgens mij heb ik niemand ooit gedoopt, want Christus heeft mij niet gezonden om in water te dopen. Maar Petrus, die een bediening had onder het volk Israël, die kon niet anders dan op de Pinksterdag ook oproepen dat een ieder zich moest laten dopen. En continu keert dat terug in de handelingen. Daarom als je het woord dopen volgt in de Bijbel, vanuit het Oude Testament, vindt het plaats onder Israël. En volg je het naar het Nieuwe Testament, dan vindt het ook in de Evangelie plaats. Maar het is continu een waterdoop. Er wordt maar in de toekomst gesproken van een geestesdoop. Weet je, als de geestesdoop, want ik ben gewoon bang om het te zeggen, zoals tegenwoordig christenen dat dan gaan verstaan, maar een doop in Heilige Geest, een doop in het nieuwe leven. En natuurlijk weten we allemaal, dat kon niet anders plaatsvinden dan nadat Christus was opgestaan. En in de handelingen zie je die twee dopen parallel gaan voor het volk van Israël. Maar als het volk van Israël in handelingen 28 Lo-Ammi wordt, dan is ook die waterdoop voor Israël meteen ook van de baan. De vraag dringt zich dan alleen wel op, komt er na handelingen 28 nog een doop voor? Ja, wel zeker. Maar is dat dan een waterdoop of een Doop in Heilige Geest. Of misschien een andere doop. Dat is ook nog een mogelijkheid. Wat zegt dat nou voor ons vandaag de dag? En het is belangrijk om te beantwoorden van al die mensen, al die christenen die we allemaal kennen, al die broeders en zusters, gaan altijd maar terug naar die handelingen. Die willen altijd gedoopt, die geestesdoop meemaken. Die willen altijd vervuld worden met Heilige Geest. En ze verlangen dat de geest wordt uitgestort over hen. En ze kijken verlangen naar boven, en dat zoeken ze ook. Zelfs heel oprecht als ze zijn, want ze zijn oprecht erin. En ik zeg u, ze worden misleid. Ze komen tot verkeerde conclusies. Door voorgangers worden ze geleid die hen tot die verkeerde conclusies uit het woord mogen brengen. Wat ik u wil laten zien is dat er in de evangelietijd alleen maar was een waterdoop. Dat in de handelingenperiode daar een waterdoop voor Israël was, nog steeds. Gepaard gaande met een doop in de Heilige Geest. En dat in onze tijd er helemaal geen waterdoop is, maar dat er wel degelijk nog sprake is van die doop in de Heilige Geest. Straks zullen we diezelfde vraag eens kijken en beantwoorden voor vervulling met Heilige Geest. Nou, er zijn twee tekstplaatsen die Paulus noemt in de brieven die hij na Handelingen 28 schreef, waarin we ook het woord doop tegenkomen. De eerste is Colossenzen 2. Colossenzen 2. Colossenzen, hoofdstuk 2. En dan gaan we lezen vanaf vers 10. En gij hebt de volheid verkregen in hem, die het hoofd is van alle overheid en macht. In hem zijt gij ook met een besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses in de besnijdenis van Christus, daar gij met hem begraven zijt in de dood. Denk het woord dood. In vers 12. Daar gij met hem begraven zijt in de dood. Dat is de grote vraag natuurlijk. Is de dood, waaraan hier gerefereerd wordt, een dood in water? Of is dit een doop in geest? Nou, de context hier, die suggereert dat laatste, dat het een doop is in geest. Want vers 11 spreekt erover dat wij deel hebben aan een besnijdenis die geen werk van mensenhanden is. Dat wil zeggen, geen ritueel dat uitgevoerd wordt door mensen komt hier aan te pas, maar het is toch een besnijdenis. Het is een besnijdenis die hier uitgevoerd wordt door wie? Het is een besnijdenis die uitgevoerd wordt door Christus, want zo staat het hier in het Grieks. Het gaat om Christus. In hem zijt gij ook met de besnijdenis, die geen werk van mensenhanden is, besneden. Dus als iemand naar u toe komt en hij is een Jood en hij zegt tegen u, je moet een proseliet worden, je moet je laten besnijden, zeg je, man, ik ben een man besneden. Dat kan je zeggen. En sla je de Bijbel op en zeg je, kijk maar, ik ben besneden. Ik ben besneden in Christus. In hem zijt gij ook met de besnijdenis die geen werk van mensenhanden is, besneden. Maar hoe zijn wij dan besneden? Er is geen mensenhand aan te pas gekomen. Nee, dat is waar. En toch besneden. Hoe zijn we besneden? Besneden door het afleggen van het lichaam des vleeses. Wie heeft het lichaam des vleeses afgelegd? Dat heeft Christus gedaan. Waar? Op het kruis. Van Golgotha. En in de zee. Israël werd één met Mozes. En alles waar Mozes voor stond. Zo zijn wij ook één door de dood. Één gemaakt met Christus, één geworden. Hij legde zijn leven af, zijn lichaam af, en in hem zijn wij besneden, en zijn hebben wij ook dat oude leven afgelegd. En het is achter ons. En net zo goed, dat die besnijdenis niet een werk is van mensenhanden, is die doop die hierover gesproken wordt ook geen werk van mensenhanden. Daar komt geen hand van een mens aan te pas. Daar komt alleen de hand van Jezus Christus aan te pas. Dat gaat niet met water gepaard en het gaat er ook niet bij gepaard. Wij zullen spreken dat een klein jongetje door de priester besneden wordt en dat hij zijn voorhuid kwijtraakt. Wij mannen hebben allemaal onze voorhuid zoals we hier zitten nog. En toch zijn we besneden, staat hier. En als ook iemand naar ons toe komt en die zegt je moet je laten dopen, dan kan je net als tegen die Jood zeggen, joh, ik ben lang besneden, kan je ook tegen die eerste beste broeder zeggen, joh, weet je eigenlijk wel dat ik volgens de Bijbel al lang gedoopt ben? Ik ben al reeds gedoopt. En hier is sprake niet van een waterdoop, maar van die doop in Heilige Geest. We zijn één geworden met Christus, in hem gedoopt. En dat is zo bijzonder. En wat zo bijzonder is in vers 12, is niet alleen dat wij besneden zijn met Christus in zijn dood, en dat we daarmee onze oude natuur hebben afgelegd, maar dat we met hem begraven zijn in die dood, in die eenwording met hem, en deze vereenzelviging met Christus, die geen werk van mensenhanden is, die werkt zo ver door dat het ook doorwerkt dat we ook één zijn in de opwekking van Christus, want dat moeten we wel erbij lezen, dat staat erachter, vers 12. Daar gij met hem begraven zijt in de doop, in hem zijt gij ook mede opgewekt, door het geloof aan de werking Gods, die hem uit de doden heeft opgewekt. Kijk, daar heb je het. Hij is opgewekt, en ook wij zijn opgewekt. En wat is er voor nodig om ook zo'n opgewekt leven te leiden? Nou, dan moet je geloof hebben aan die werking. Aan die werking Gods. Dat je besneden bent. En dat die voorhuid, het beeld van het oude leven, dat het achter je ligt. En dat je deel gekregen hebt in Christus aan het nieuwe leven. En dat je één geworden bent met hem. En dat is hier wat Paulus hier in Colossense 2 onderstreept. Dus als je naar Colossense 2 gaat, en is maar één van de twee tekstplaatsen waar nog over een doop gesproken wordt in de brieven van Paulus na Handelingen 28, dan lees je hier dus over een doop dat geen waterdoop is, heel duidelijk, maar een doop in Heilige Geest. Want ook wij, toen wij tot geloof kwamen, zijn wij door de Heer Jezus, zijn wij één geworden met hem. Wij zijn gedoopt zoals ik uitlag, hè. Wij zijn gedoopt in dat nieuwe leven. Hè. En dat oude leven ligt achter ons. En het nieuwe leven heeft ons helemaal gevuld. En zo zijn we ook vervuld met zijn geest. Er is nog een passage waar over de doop gesproken wordt. De tweede passage, en dat is in Efeze 4. Daar wordt ook nog gesproken over doop. Efeze hoofdstuk 4. En wel in vers 4. Efeze 4, vers 4. Waar het begint. We beginnen maar te lezen in vers 3. En u te beijveren de eenheid des geestes te bewaren door de band des vredes. Ja, omdat we allemaal gedoofd zijn, vereenzelvigd zijn met Christus, het lichaam van Christus geworden zijn, zijn we ook niet alleen samengebracht met de Heer Jezus, één geworden met hem, maar worden we ook één met elkaar. Er is sprake van een eenheid. De eenheid des geestes. En die moeten we beijveren te bewaren, die eenheid. Die eenheid des geestes door de band des vredes. Een beetje vrede met elkaar houden. Want wat is er ontstaan door die doop? Eén lichaam en één geest. Gelijk gij ook geroepen zijt in de ene hoop uw roeping. Eén Here, één geloof, één doop. Eén God en Vader van allen die boven is, die is boven allen en door allen en in allen. Hier wordt dus voor de tweede keer gesproken over doop. Ja, is dit nou een waterdoop? Of is dit nou een doop in Heilige Geest? Ja, het kan er maar één zijn, want laten we eerlijk zijn, de tekst zelf die benadrukt dat er maar één is. Er staat er heel duidelijk één doop. Er wordt gesproken hier alleen over één lichaam, één geest, één Here, één geloof, maar vers 6 ook, één doop. Er is maar één doop. Net zo goed er ook maar één hoop is tegenwoordig. En één Here is. En één geloof is. Er zijn geen twee geloven. Er zijn geen twee hopen die voor ons gelden. We hebben ook geen deel aan twee dopen. Er is maar één doop. En als er maar één doop is, sluit er automatisch de ander uit. Als het de waterdoop is, dan hebben we alleen maar de waterdoop en geen deel meer aan een doop in Heilige Geest. En is het een doop in Heilige Geest, dan hebben we alleen maar deel aan die geestesdoop en hebben we geen deel aan de waterdoop. Het is of het een of het ander. In de Handelingen lees ik er steeds over twee als ik over Israël lees en over het koninkrijk wat werd opgericht. Toen die geest dat nieuwe leven werd uitgestort. Dan lees ik dat er oproep is om zich in water te laten dopen. En als dat geschiedde, dan geschiedde daarnaast een doop in Heilige Geest. En zag je gelijk, men werd helemaal vervuld van geest, van het nieuwe leven. Als men met dat bekertje ingedoopt werd. En ja, zoals de geest dan gaf te uiten, spraken ze bijvoorbeeld in andere talen. Goed, over welke doop wordt er in Efeze 4 gesproken? Het kan er maar één zijn. Het een sluit het ander gewoon uit. Beide kunnen het niet zijn. Nou, er zijn een aantal argumenten waarom hier in Efeze 4 het gaat over de doop in de geest en niet over die waterdoop. Kijk eens, Paulus was een apostel der heidenen. Dat kunnen we wel gaan opzoeken. Maar er zijn toch verschillende tekstpassen die je allemaal wel kent. Waar er staat dat Paulus de apostel was der heidenen. Hij ging wel, als hij naar het buitenland ging, ook wel richting de Joden in de handelingen. En als hij met Joden in aanraking kwam, dan verkondigde hij hen ook dat Christus, dat de Christus de Messias was. En als ze tot geloof kwamen, dan zien we ook dat hij direct overgaat om deze mensen ook in water te dopen. Maar als hij richting de heidenen kwam, waarvoor de doop geen enkele betekenis had, ja, dan zie je dat hij helemaal niet in water doopt. Daarom kon hij ook zeggen, dat hebben we net met elkaar toch gelezen, in 1 Korinthe 1, dat hij zegt, Christus heeft mij niet gezonden om te dopen, maar om het evangelie te verkondigen. Hij doopte wel, dat lees je soms in de Handelingen, en haalt hij ook hier in 1 Korinthe 1 aan, maar het was alleen als hij te maken had met de Jood. Had hij te maken met de heiden, dan deed hij dat niet. Voor de heiden had dopen ook geen enkele betekenis. Maar voor de Israëliet wel. Lees maar het hele Oude Testament over het woord dopen. Dus als nou, zelfs tijdens de handelingen, Paulus kon zeggen, ik ben niet gezonden om te dopen. En die doop helemaal geen essentiële rol speelde in zijn bediening, in de handelingen. Laat staan dat het dan een rol zou spelen na de handelingen, als Israël van zijn bevoorrechte positie die ze hadden, eigenlijk voorlopig terzijde is gezet en die positie hebben verloren. Daarom, kan hier niet over een waterdoop gaan. Het kan alleen maar gaan over die doop in Heilige Geest. Verder moeten we ons van vergewissen dat het steeds onderstreept wordt in al die teksten. Dat het de Heere Jezus is die de gelovigen in Heilige Geest doopt. En deze handeling die de Heere Jezus zelf verricht, die verzekert de gelovigen ervan dat hij één gemaakt wordt, dat hij gedoopt wordt tot in Christus. Net zoals het volk Israël gedoopt werd in de wolk in de zee, tot in Mozes. Zo zijn wij gedoopt in de grotere van Mozes, waar Mozes een type van was, hè, tot in Christus. We zijn één gemaakt met hem. We zijn vereenzelvigd met hem. We zijn ingelijfd. Want dat wil dopen zeggen, als je nou naar de gereformeerde catechismus gaat, dan lees je ook bij waar staat over, waarover doop gesproken wordt, dan staat er letterlijk wat volgens hun doop een inlijving is. Het is ook zo. Het is inlijving. Eén worden gemaakt met Christus in zijn dood. Eén worden gemaakt met Christus in zijn opwekking, in dat nieuwe leven. En dat is essentieel, niet alleen voor de gelovigen in de handelingen, dat ze één zijn gemaakt met Christus, maar dat is ook zo geweldig belangrijk voor ons. Wij zijn ook één gemaakt met Christus. Dat is essentieel. We moeten dus niet denken dat alleen wij één gemaakt zijn met Christus. Ook degenen die in de handelingen tot geloof kwamen, werden één gemaakt met Christus. Ook het volk Israël straks, als ze wel de Christus als de Messias aanvaarden, worden één gemaakt met hem. Het is zijn geest die in hun binnenste komt. En die hen vereent in gedachten, in leven, met hem. Dat is met alle verlosten het geval. In het nieuwe leven. Alleen de positie die je met elkaar inneemt, dat staat al los van, kan anders wezen. Het is ook mooi om in Efeze 4 te kijken naar de structuur. Structuur, het zijn namelijk, misschien heb je dat wel eens in een brochure alles gelezen. Ik heb dat wel eens opgeschreven. En ook Charles Wells die heeft dat gedaan, ook Bullinger heeft dat gedaan in de Companion Bijbel. Namelijk er zijn die eenheid die hier beschreven wordt in Efeze 4, die eenheid die we moeten trachten te bewaren, die eenheid die bestaat uit 7 onderdelen. Het is 1 lichaam staat er, 1 geest, 1 hoop, 1 Here, 1 geloof, 1 doop en 1 God en Vader. Dat zijn er 7 eenheden. Nou, het is mooi dat het middelpunt van die 7, de 4e, de middelste, dat is 1 Heer. Daar gaat het om. Het gaat om de Heer Jezus Christus. We zijn 1 gemaakt in hem. Maar verder, als je naar de structuur kijkt, dan correspondeert de eerste met de laatste. 1 lichaam en 1 God en Vader. En ook de tweede en de voorlaatste corresponderen, dat is 1 geest en 1 doop. Dat is wel bijzonder, hè? Dus als je de structuur zo ziet, dat de tweede, die genoemd wordt, en dat is 1 geest, correspondeert met de voorlaatste, en dat is 1 doop. Het is net alsof de auteur van de Bijbel in die structuur van dit vers, vers 4, 5 en 6 van Efeze 4, die ene geest plaatst ten opzichte van die ene doop. En het geeft ook aan, het is geen waterdoop, het is een doop waar de geest mee te maken heeft. Het is een doop in de geest. En is ook de Heilige Geest die daar een actieve rol in speelt. Het is Christus die doopt. De Heilige Geest die het leven in ons verwekt. En het is Christus die ons één maakt. En is eigenlijk uiteindelijk allemaal tot lof van God de Vader. En worden we één gemaakt met hem. Het is de Heer, het is de Geest en het is de Vader die samenwerken om ons op die plaats van verlossing te brengen in die positie in het lichaam van Christus. Verder moeten we beseffen dat Efeze en de Colossensebrief twee nauw verbonden brieven met elkaar zijn. Efeze werd op hetzelfde moment geschreven als Colossense ongeveer. Daar zal misschien een weekje tussen hebben gelegen, maar niet meer, denk ik. Toen Paulus deze brieven schreef en ze meegaf en ze verstuurde naar die gemeente waar die brieven heen gingen. En als deze brieven dus op hetzelfde moment geschreven worden, juist nadat Israël zijn voorberechte positie heeft verloren in handeling 28, en het is al duidelijk uit Colossense 2 dat het daar gaat niet over een waterdoop, maar over een doop in de geest, dan is het hier ook een doop in de geest, een inlijving, een eenwording met Christus, in het lichaam van Christus. Het is ook goed om te kijken naar het tijdstip. Het tijdstip van die doop in Heilige Geest. We zien hier, als je gaat naar Lucas 24, zoek het maar eens op, Lucas 24, als daar de Heere die belofte doet, van de kracht van omhoog, Lucas 24 vers 49, dan zegt hij, en zie, ik doe de belofte mijn vaders op u komen, maar gij moet in de stad blijven totdat gij bekleed wordt met kracht uit den hoge. Ja, dan zie je dat ze moesten wachten. En ook in Handelingen 1 vers 4, dan moesten ze nog steeds wachten, want het zou een paar dagen na deze geschieden. De discipelen moesten wachten totdat die Pinksterdag aanbrak, de 50ste dag. Pas op die dag werden zij gedoopt in de Heilige Geest. Is het nou zo dat de gelovigen van nu ook zou moeten wachten op een later tijdstip dat hij gedoopt zou moeten worden in de Heilige Geest? Veel wordt dat geleerd. Er wordt er geleerd dat er een qua tijdstip een verschil zit tussen het moment dat iemand tot geloof komt en het moment dat hij gedoopt wordt in de Heilige Geest. En als je dan als christen zegt van ja, ik het is bij mij niet allemaal in mijn leven zo halleluja, prijs de Heer, dan zeggen ze al gauw, ja, dat komt, je kent de Heer Jezus wel, je bent dan tot geloof gekomen, maar je ontbreekt dat aan je, want je bent nog niet gedoopt in de Heilige Geest. En dan halen ze dit soort teksten aan en dan zeggen ze, kijk, deze mensen moesten ook wachten. Ja, deze mensen moesten ook wachten, maar dat was duidelijk. Die moesten wachten tot de Pinksterdag. Maar de Pinksterdag ligt achter ons. De trooster is gezonden. En de geest is uitgestort. En hebben we net gezien met elkaar, ook na de handelingen zie je nog steeds dat die doop in, dat over die doop, die geestesdoop, die doop in Heilige Geest nog steeds wordt gesproken. Die doop in geest is nog steeds actueel, want die maakt één met Christus. En is Christus die dat uitvoert. En is Christus die, als het ware, ons opneemt in zijn besnijdenis. Het is Christus die ons opneemt in zijn levendmaking. En die maakt ons één met hem. Waardoor wij besneden zijn. Waardoor wij gedoopt zijn. En als iemand die Jezus Christus aanneemt, dan zit er geen tijdsverschil tussen het moment dat hij die Jezus heeft leren kennen en dat hij later nog een keer apart in de geest wordt gedoopt. Dat klinkt lare nonsens. Dat vindt op hetzelfde ogenblik plaats, hoor. Op wel al vergrond, maar op de grond van die teksten die we lazen. Onder andere van Colossense 2. Er zit geen verschil tussen. Daarna kijk je niet alleen naar de doop in de Heilige Geest, maar je kijkt naar het vervuld worden met Heilige Geest. Ja, dan lezen we in, slaan we wat over voor de tijd. Dan lees je over vervuld worden met de Heilige Geest. Dat lees je 10 keer in het Nieuwe Testament. 10 keer komt dat voor. Het merendeel, als het voorkomt, wordt het Griekse woord pimplemi gebruikt. Dat betekent vullen. Oftewel opvullen. Vol worden. En u hebt net gegeten, hè? U hebt geluncht. En misschien zegt u, ik ben een beetje vol. Ik heb wel genoeg. Of je dan tafel en je zegt, nou, hou maar. Nee, ik ga niet voor de derde keer opscheppen. Of voor de vierde keer, want ik heb al genoeg. Ik ben voldaan. Je bent helemaal gevuld, helemaal opgevuld. Je bent helemaal vol geworden. Dat is het woord pimplemi. De eerste maal dat dat woord in het Nieuwe Testament voorkomt is in Lucas 1. Zoek het eens op. Lucas 1. Er wordt het gezegd over Johannes de Doper. Lucas 1. Vers 15. Er wordt gesproken hier over Johannes de Doper, nog voordat hij geboren is. En dan wordt er gezegd, en ik begin maar in vers 13. Wees niet bevreesd, maar de engel zeide tot hem, wees niet bevreesd, Zacharias, want uw gebed is verhoord en uw vrouw Elisabeth zal u een zoon baren en gij zult hem de naam Johannes geven. En blijdschap en vreugde zal uw deel zijn en velen zullen zich over zijn geboorte verblijden. Want hij zal groot zijn voor de Heere en wijn en sterke drank zal hij niet drinken en met heilige geest zal hij vervuld worden reeds van de schoot zijner moeder aan. Dat is bijzonder. Vanaf de schoot zijn de moeder. Dus toen Johannes de Doper als een babytje lag in de wieg, was hij al vol gemaakt, vervuld van Heilige Geest. Dat is bijzonder, want opeens krijgt dat jongetje al deel aan goddelijk leven. Voordat Christus er was gekomen en dat nieuwe leven aan het licht had gebracht. Is dat dan een en hetzelfde hier? Nee, dat is niet een en hetzelfde. Want in het Oude Testament lees ik ook vaak dat mensen tijdelijk vervuld werden met geest. Ik lees het over Uri bijvoorbeeld, die onderdelen moest maken van de tabernakel. En wat zie je dan? Dat de Heere zo iemand vervulde met zijn geest en dat hij daardoor in staat was om bijvoorbeeld een gouden kandelaar te maken of een tafel ter toonbroden. Allerlei kunstige dingen. We hebben vele keer, dacht ik, gelezen met elkaar. Maar dat was ook maar tijdelijk, want was dat werk klaar, dan werd die geest als het ware van hem genomen. Je ziet dus dat voordat de Heer Jezus opstond ten derde dagen, dat God zijn geest om bepaalde taken te verrichten wel aan mensen gaf. En dat wordt uitgedrukt met het woord pimplemi. Ook in Lucas 1 vind je het nog een keer, want dan laat ik nog even bij Johannes de Doper blijven, want in vers 17 staat het resultaat van die vervulling. Of ik lees maar vers 16 erbij. Reeds van de schoot zijner moeder aan, zal hij met heilige geest vervuld worden. En vele der kinderen Israël zal hij bekeren tot de Heer hun God. En hij zal voor zijn aangezicht uitgaan in de geest en de kracht van Elia, om de harten der vaderen te keren tot de kinderen en de ongehoorzamen tot de gezindheid der rechtvaardigen, ten einde voor de Heere een wel toegerust volk te bereiden. Dat was het resultaat. Het resultaat is dat deze jongen, dat deze baby zou uitgroeien tot een man Gods en dat hij een werktuig zou zijn in de hand van God, om het volk Israël te maken tot een wel toegerust volk, die wat bereid was om de Heer Jezus Christus als Messias te ontmoeten. Bij Elisabeth in hetzelfde hoofdstuk, zijn moeder, zie je dat ze ook in vers 41 te maken krijgt met die vervulling. Namelijk Maria die komt bij Elisabeth op bezoek. Allebei de vrouwen zijn zwanger. De een van de Heer Jezus en de ander van Johannes de Doper. En er staat in vers 41... En toen Elisabeth de groet van Maria hoorde, geschiedde het dat het kind opsprong in haar schoot. En Elisabeth werd vervuld met de Heilige Geest. Werd vervuld met Heilige Geest. Staat in de grondtekst. En wat krijg je dan? Wat is dan het resultaat? Hier van die pimplemi, die vervulling met Heilige Geest. Dat vind je in vers, dat vind je er gewoon na, in vers 42. En zij riep met luider stem en sprak: gezegend zij gij onder de vrouwen en gezegend is de vrucht van uw schoot. En waaraan heb ik dit te danken, dat de moeder van mijn zegen tot mij komt? Want zie, toen het geluid van uw groet in mijn oren klonk, sprong het kind van vreugde op in mijn schoot. En zalig is zij die geloofd heeft, want wat vanwege de Heer tot haar gezegd is, zal volbracht worden. Ja, die vervulling, dat wordt ook nog gezegd van Zacharias in het hoofdstuk. En het resultaat zie je ook, want je leest in vers 67. 67, hetzelfde over Zacharias, zijn vader. En zijn vader Zacharias werd vervuld met Heilige Geest en profeteerde, zeggende: geloof zij de Heere, de God van Israël, want hij heeft omgezien naar zijn volk en heeft het verlossing gebracht, enzovoort, enzovoort, enzovoort. Wat is het enzovoort? Nou, dat is een hele preek. Dat is een hele preek aan het einde van het hoofdstuk toe, tot en met vers 79. Bij mij is het een beetje ingesprongen, heeft laten inspringen. Allemaal wat deze Zacharias begon te profeteren. Waar heeft dus vervulling in het Oude Testament vaak mee te maken, ook hier in Lucas 1 in het Nieuwe Testament? Met profeteren. In Hollands, met spreken. Een boodschap brengen. En wel van de Heer, alsof de Heer door hem heen sprak. En bij Elisabeth was het eventjes, toen Maria op bezoek kwam. En bij Zacharias was het toen zijn mond geopend werd. Hè? Toen begon hij daarvan te getuigen en toen gaf hij een geweldige toespraak. Maar ze geven allemaal toespraken, ook Johannes de Doper. Johannes de Doper was zo vervuld met, dat heel zijn leven vervuld was met Heilige Geest. Die Geest van God was steeds in hem. En daardoor profeteerde hij. Hij sprak ook op, staat er, en hij trad ook op in de geest van Elia. Datzelfde had Elia ook meegemaakt. En zo kan je heel veel voorbeelden, ook in het Oude Testament, erbij zoeken, waar je die vervulling in terugvindt. En wat is dat altijd het gevolg van die vervulling? Een toespraak. Van mijn part ga je naar Handelingen 2, naar de Pinksterdag. Dan kan je meteen de vervulling zien. Nou, lees nog maar eens dan Handelingen 2. Handelingen 2, vers 4. Wat geschiet er als die discipelen vervuld zijn met Heilige Geest? En zij werden allen vervuld met Heilige Geest, met die gift, met nieuwe leven, en begonnen met andere tongen te spreken zoals de Geest het hun gaf uit te spreken. Ze begonnen met andere tongen te spreken, met andere talen. En wat zie je dan? Ze staan allemaal te praten. Ze staan allemaal te prediken. 12 getuigen. Ten opzichte van de 12 stammen die in de verstrooiing zijn. De 12 stammen Israëls. En die 12 stammen die in de verstrooiing waren, in het buitenland woonden, daar verstrooid waren, die kwamen allemaal speciaal voor Pinksteren terug naar Jeruzalem om daar het Pinksterfeest te vieren. Nou, ze staan er allemaal mee te praten. Ze zijn allemaal vervuld. En wat is het gevolg van die vervulling? Ze gaan spreken. En dat is het gevolg. En wat zie je nog meer? Er is gelukkig eentje, een van die toespraken die gehouden werd in het een. De ene discipel die stond te spreken in een andere taal weer met die, en die weer met die, en die weer met die groep uit buitenland. Maar er was één toespraak bij die is opgeschreven. En dat is de toespraak van Petrus, hier in Handelingen 2. Die loopt vanaf vers 14, maar Petrus stond met de elven op en verhief zijn stem en sprak hen toe. En wat krijg je? Een pracht van een preek. Of niet? Vervuld met Heilige Geest. Hij is een lange toespraak, want die loopt helemaal door tot en met vers 36. Ook als je dat woord, want het komt maar 10 keer voor in de Bijbel, vervuld met Heilige Geest. Als je dan nog meer gaat volgen, dan kom je ook in Handelingen 4. Handelingen 4 vers 8. We gaan gewoon maar volgens de concordantie de tekstplaatsen langs. Handelingen 4 vers 8 kom ik het weer tegen. Dat is de situatie dat Petrus en Johannes gevangen genomen worden en voor het Sanhedrin worden gebracht. Dat staat in vers 8. Toen zeide Petrus, vervuld met Heilige Geest, tot hen, oversten van het volk en oudsten. En hij begint zijn redenvoering. Een redenvoering. Ten opzichte van het Sanhedrin. En dat Sanhedrin, dat kunt u lezen als u die hele toespraak die opgetekend staat, van Petrus gaat volgen. Het Sanhedrin staat als ware met hun mond vol tanden. Want ze weten, daar staan een paar ongeletterde mensen en die staan daar te verkondigen en ze kunnen er niets tegen inbrengen. Het wordt er ook van boven geschonken. Ze zijn zo vol van Heilige Geest dat ze beginnen te verkondigen. Het zit vast aan de woordverkondiging. En ze konden er niets tegen inbrengen, staat er hier in dit hoofdstuk. Vers 16. Wat moeten wij met deze mensen beginnen? Ja, ze konden er niets tegen inbrengen. In hetzelfde hoofdstuk staat nog een keer dat zij vervuld waren, want er staat in vers 13. Dat is juist het resultaat. Vers 13. Toen zij nu de vrijmoedigheid van Petrus en Johannes zagen en bemerkt hadden dat zij ongeletterde en eenvoudige mensen uit het volk waren, verwonderden zij zich en ze herkenden hen dat zij met Jezus geweest waren. Ja. In Handelingen 4 vers 23. Daar lees je dan voor de derde maal dat ze vervuld zijn. En toen zij vrijgelaten waren, gingen zij naar de hunnen en deelden hun mede al wat de overpriesters en oudsten tot hen gezegd hadden. En ik sla een stukje over naar vers 31. En terwijl zij baden, werd de plaats waar zij vergaderd waren bewogen en ze werden allen vervuld met Heilige Geest. Daar heb je het woord pinplemi. En spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Vaak denken mensen, goh, we worden vervuld met de Heilige Geest. En dat is er dan een punt. De plaats werd bewogen en alle werden vervuld met de Heilige Geest. En ze voelden zich allemaal zo blij en zo dit en zo dat. Ja, daar gaat het niet om. Ze werden vervuld met de Heilige Geest. En wat is weer het resultaat? Lees het erachter. En spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. Ze begonnen te verkondigen. Waar het hart vol van is, dan loopt de mond van over. Dat geschiet er. Dat is als je vol wordt. Maar dit zijn de enige keren dat het woord pimpleni vervuld worden met de Heilige Geest, of met Heilige Geest, voorkomt in het Nieuwe Testament. Verder wordt een ander woord gebruikt, namelijk het woord pleres. Pleres betekent vol zijn van. Compleet zijn. Compleet vol zijn van. Vol zijn van. Pleres. Vaak in onze vertaling weer vertaald met hetzelfde woord vervuld. Terwijl pleres een heel ander woord is dan pimpleni. Het wordt maar van drie mensen gezegd. Het wordt van de Heer Jezus gezegd. En ook weer in Lucas 4, Lucas hoofdstuk 4, wordt het gezegd in vers 1. Lucas 4, vers 1. Dat wordt pleres. Jezus nu vol van Heilige Geest keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest geleid in de woestijn, waar hij 40 dagen verzocht werd door de duivel. Vol van Heilige Geest. En dat is maar goed ook. Want hij werd daar in de woestijn verzocht door de duivel. En waar kwam de duivel mee? Wat, waar bestond de verzoeking van de duivel mee? Wat gebruikte hij? Wat was zijn aanslag? Hij gebruikte het woord van God. En wat moest Christus doen om dat te weerstaan? Die moest ook weer gebruik maken van het woord van God. En die Jezus die laat dus zien dat de duivel dat woord van God verdraait, verkeerd citeert, enzovoort. En hij zet dat recht. En je ziet ook weer, het heeft weer te maken met verkondigen. De tweede maal dat plerus voorkomt, vol zijn van Heilige Geest, is bij Stefanus in Handelingen 6. Handelingen 6. Stefanus, Handelingen 6, vers 3. En er wordt niet alleen van Stefanus gezegd in de eerste plaats, maar van meerdere ziet dan uitbroeders naar 7 mannen onder u die goed bekend staan, vol van geest, heb je het? Vol van geest en wijsheid, opdat wij hen voor deze taak aanstellen. En wat zie je dan als je een van deze 7 ziet, die vol zijn van geest, en dat is Stefanus. Dan staat er in vers 5, in het voorstel vond bijval bij de hele menigte, en ze kozen Stefanus, een man vol van geloof en, waar ze nog meer vol van Heilige Geest. Er worden nog meerdere namen genoemd. En het kenmerk is dat zij vol zijn van Heilige Geest. In vers 8. En Stefanus, vol van, daar weer het woord plekkers, vol van genade en kracht, deed wonderen en grote tekenen onder het volk. En waar loopt het op uit? Wat doe je als je vol bent van Heilige Geest? Het heeft weer te maken met de prediking. En waar staat die prediking? Nou, die prediking is helemaal uitgeschreven in Handelingen 7. Daar vind je die hele toespraak die Stefanus houdt ten opzichte van de hoge priester en het volk. En het loopt uit op zijn steniging. En er staat er uiteindelijk in hoofdstuk 7, vers 55, helemaal aan het eind van zijn toespraak. En die toespraken die brengen altijd heel wat teweeg. Hè? Dat was met de toespraak van Petrus zo. Dat was met de toespraak van Stefanus net zo. Want het snijdt ze door de keel. Vers 54. Toen zij dit hoorden, sneed het hun door het hart. En ze knersten de tanden tegen hen. Maar hij, vol van de Heilige Geest, sloeg de ogen ten hemel en zag de heerlijkheid Gods en Jezus staande ter rechterhand Gods. En hij zeide. Je ziet, deze man, die is vol van Heilige Geest en die geeft een enorme toespraak, geeft hij door. En ze konden er ook weer niets tegen inbrengen, net zoals het Sanhedrin ook niets had kunnen inbrengen tegen de toespraak van Johannes en Petrus toen die vol vervuld met Heilige Geest voor hen stonden. De laatste keer dat het wordt genoemd, is in Handelingen 11. Handelingen 11. En wordt het genoemd bij Barnabas in vers 4. Nee, sorry, vers 24. Handelingen 11, vers 24. Alleen daar staat verder niks bij. Er staat alleen maar, want hij was een goed man, vol van de Heilige Geest, vol van Heilige Geest en van geloof. Bijzonder is dat dit totaal dus 10 keer is dat het voorkomt in het Nieuwe Testament. En dat het verder nooit meer wordt gebruikt. Behalve dan 1 keer. In Efeze 5 vers 18. Alleen daar staat niet in plemi en er staat ook geen pleris. Dat is een ander Grieks woord. Dit geeft dus in feite aan dat Het woord vervullen, vervuld worden met Heilige Geest, dat je zo vol daarvan bent, zien we steeds dat het hier te maken heeft met het doorgeven van een boodschap. Alleen zie je dan in als je dat gaat kijken naar de tijd van vandaag, dat geen opgelding kan maken in onze tijd. Dat het iets wat vast lag in het Oude Testament bij de profeten, dat het vast lag in het Nieuwe Testament bij een aantal die door de Heeren werden gebruikt om een bijzondere boodschap op zo'n moment door te geven aan het volk Israël. Toch komen we dan wel op die bijzondere tekstplaats van Efeze 5 vers 18. Zoek het maar eens op. Efeze 5 vers 18. En ik begin maar in vers 17. Wees daarom niet onverstandig, maar tracht te verstaan wat de wil des Heren is. En bedrinkt u niet aan wijn, waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met geest. En spreekt onder elkander in psalmen, lofzangen en geestelijke liederen, en zingt en jubelt de Heren van harte. Dank te alle tijden in de naam van onze Heer Jezus Christus, God de Vader voor alles. En wees elkander onderdanig in de vrezen van Christus. Vers 18. En bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is. Ja, wat wil dit nou zeggen? Want dit is toch duidelijk wel een opdracht die Paulus aan ons geeft. Wat wil dat zeggen hier? Vervuld, maar wordt vervuld met geest. Gelukkig hebben we een paralleltekst, want we hebben net al gezien dat Efeze en Colossense op hetzelfde moment zijn geschreven, en dat de boodschap die bekend is gemaakt in de Efezebrief parallel loopt aan de boodschap die geopenbaard is in de Colossensebrief. Komt misschien zo'n gedeelte in Colossense terug? Ja, dat komt terug en kan ons helpen met de interpretatie van Efeze 5 vers 18, namelijk in Colossense 3 vers 16 en 17. En wat zien we daar? In vers 16 staat, Colossense 3, daar staat niet: en bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest, en spreekt onder elkander in psalmen, geestelijke liederen en dergelijke. Maar er staat, vers 16, het woord van Christus woont rijkelijk in u, zodat gij in alle wijsheid elkander leert en terecht wijst, en met psalmen, lofzangen en geestelijke liederen zingende, God de dank brengt in uw harten, en al wat gij doet met woord of werk, doet het alles in de naam des Heren Jezus, God de Vader, dankende door hem. Loopt het parallel? Ja, het loopt parallel. Het mondt ook nog uit in dat zingen, psalmzingen, zingen van geestelijke liederen, hè, en God de dank brengen. Dat loopt helemaal parallel met Efeze 5, vanaf vers 18 tot en met vers 21. En gelukkig verklaart dus Colossense 3 vers 16 en 17 Efeze 5 vers 18. Wat moet je doen als je vol wil zijn? Als je vervuld wil zijn van het nieuwe leven wat Christus in je hebt geopenbaard, in je hebt geschapen, dat je deel bent aan hem, dat je één gemaakt bent met hem. Wat moet je dan doen? Dan moet je zorgen dat het woord van Christus rijkelijk in je woont. En als je zorgt dat het woord van Christus rijkelijk in je woont, word je vol van het woord van Christus, vol van die boodschap. En word je dus vol van de Heilige Geest, vol van het nieuwe leven. Dat is de volgorde. En tegenwoordig is het vaak zo anders. Tegenwoordig is de benadering niet dat de opdracht, maar het ligt er juist aan, vaak aan onze kant, Dat wij geen tijd nemen voor de Heer. Dat wij geen tijd nemen om zijn woord te onderzoeken. Maar als je dat wel gaat doen en je gaat knielen voor het woord van God. En je gaat het niet alleen leerstellig behandelen. En leerstellig leven. Als dingen waar ze thuis horen en zo. Maar je krijgt een liefde voor het woord van God. En je gaat het ook nog toepassen. In je eigen leven. Dat je het in je opneemt. Dat je ervan gaat drinken. Dat water des levens. Om niet. En je drinkt dat in. Dan wordt het één met je. Vaak denken. En dat wordt tegenwoordig zo gepredikt. Dat de geest in samenkomsten iets moet doen. Dat de geest van bovenaf zou moeten geven enzovoort. En dan gaan ze naar handelingen en dan gaan ze zeggen, kijk, er moet een uitstorting van geest plaatsvinden. Nee, die heeft al lang plaats gehad. En we hoeven niet meer gedoopt te worden in geest, want we zijn al gedoopt in de geest. We zijn al eengemaakt met Christus. We hebben al deel aan hem. Het enige wat aan onze kant ligt, is dat wij zorgen dat wij niet gaan drinken aan wijn en aan wereldse genoegens, maar dat wij bedrinken ons aan de geest God. En hoe doe je dat? Om te gaan drinken van het woord van God. Om het water des levens tot je te nemen. En dat moet je persoonlijk doen, dat kan een ander niet voor je doen. Dat kan zelfs Christus niet voor je doen. Hij kan je alleen de gelegenheid geven. Hij kan je alleen het woord geven. Hij kan je met zijn geest het woord van God doen verlichten, zodat je tot je kan nemen. Maar dat ligt niet aan Gods kant meer. Dat ligt die verantwoordelijkheid. Die ligt aan onze kant. Johannes die zegt in Johannes 7. Johannes 7. Johannes 7 vers 37. Johannes 7 vers 37. En op de laatste, de grote dag van het feest, stond Jezus en riep zeggende, indien iemand dorst heeft, hij komen tot mij en drinken. Wie in mij gelooft, gelijk de schrift zegt, stromen van levend water zullen uit zijn binnenste vloeien. Dit zeide hij, niet van de Heilige Geest, als het hier een beetje staat, dit zeide hij van geest, welke zij die tot geloof in hem kwamen ontvangen zouden, want geest, met een kleine letter, het woordje de in het Grieks ontbreekt, want geest was er nog niet, omdat Jezus nog niet verheerlijk was. Maar die geest met die kleine letter, dat nieuwe leven, die stromen van levend water, die zijn inmiddels wel gekomen. Daar zijn we zelfs in gedoopt. Toen wij de Heere Jezus Christus leerden kennen. Ik ben, net als dit bekertje, gedoopt in Heilige Geest. En vanaf dat moment was ik er ook vol van. En ik heb één opdracht in mijn leven om te zorgen dat ik er vol van blijf. En hoe kan ik er vol van blijven? Als het woord van Christus, als ik dat rijkelijk in mij laat wonen. Als ik daarvan van neem, dagelijks van neem, persoonlijk van neem. Het toepast dat woord van God om mijn eigen hart en leven dat laat werken. Dan gebeurt er dat er stromen van levend water uit mijn binnenste zullen vloeien. Dat komt uit mijzelf voort. Dat komt niet van bovenaf. Waar komen die stromen van levend water vandaan? Komen die van boven? Gaat het regenen? Gaat het zegen regenen? Gaat het geestelijk regenen? Nee. Die stromen van levend water die komen uit mijn binnenste voort. Wanneer? Als ik mij overgeef aan Jezus Christus. Als ik van zijn woord rijkelijk, daar rijkelijk bij woon, als ik daar rijkelijk van neem, als ik daar rijkelijk van eet, dan komen die stromen van levend water uit mijn binnenste voort en die vloeien naar buiten. Die vloeien naar de ander. Dan gaat het toch een beetje geschieden, laat maar heel eerlijk zijn, dan gaat het toch wel een beetje geschieden wat die Johannes de Doper in zijn leven meemaakt, die was vervuld met Heilige Geest, die stond hele dagen te spreken aan de oever van de Jordaan. En mensen luisteren naar hem. En dan ga je dat ook meemaken. Dan ga je meemaken dat als je je mond open doet omdat je hart vol is van de Heer Jezus, omdat het woord van God rijk in je woont en je spreekt met een ander over de Bijbel, dat je over de Heer Jezus begint te spreken. En maak dat dan gelukkig en blij. Ja, dat maakt gelukkig en blij. Dan gaat het zingen in je hart. Dan ga je wel eens fluiten. Wij fluiten veel te weinig. We zingen veel te weinig. Ja, we zingen veel te weinig. Weet je wat wij vaak doen, moeder en zuster? Want nou wel wezen, als je naar Efeze 5 kijkt, dan vind ik toch een beetje bij Efeze 5, wordt toch een beetje aan Handelingen 2 herinnerd. Vindt u dat ook niet? Ik vind het altijd zo mooi staan, dan staat er, en bedrinkt u niet aan wijn waarin bandeloosheid is, maar wordt vervuld met de geest. Dan moet ik toch een beetje aan Handelingen 2 denken, want dan zie ik een aantal discipelen, 12 stuks, en die worden allemaal vervuld met geest, en die geven een prachtige toespraak, en wat zegt degene die het horen, die zeggen, ze zijn vol zoete wijn. Dus toch is er een relatie tussen Efeze 5 vers 18 en Handelingen 2. Nou, natuurlijk. Maar waar we wel wezen, als het woord van God ruimt in je gaat wonen, je gaat erover spreken, en je gaat erover spreken op je werk, moet je het doen. Nou, dan zeggen ze al gauw, die is vol zoete wijn. Toch? En wat doen we dan? Als we een deuntje zingen uit de bundel van Johan de Heer, of de geestelijke liederenbundel, of wat voor bundel dan ook, de vergaderingsbundel, maakt mij niet juist een prachtige lied erover in. Maar als je dan een deuntje zingt, omdat Jezus woning heeft gemaakt in je hart, en je voelt zijn rust en zijn vrede, en je bent er vol van, en het woord van God woont rijkelijk in je, dat je er een beetje bij neuriet, wat zijn we dan? Oh, dat maar niemand dat zal horen. Hou ophouden met zingen. Met geestelijke liederen en die lofzangen enzovoort. En wat doen we dan als nuchtere Hollanders? Dan doen we gauw onze mond dicht. Dat moeten we niet doen. Want dan kunnen die stromen van levend water die uit ons binnenste komen, die willen eruit, die kunnen er dan niet uit. Dan ga ik nog voor stoppen. Dat moeten we niet doen. We moeten daar helemaal ons niet druk om maken wat mensen er allemaal van vinden. Dat deden de discipelen daar ook niet. Vrijmoedigheid. Ze spraken het woord Gods met vrijmoedigheid. We moeten vrijmoediger worden dan. He? Daar niet zo op letten. Iemand die dronken is, die let er ook niet op. Iemand die dronken is, die lalt een beetje. Die is gewoon een beetje vrolijk. En die wil graag dat jij ook vrolijk wordt. Dus die zegt, die maakt een paar opmerkingen tegen je en dan... Hey, die maakt je ook aan het lachen, dat werkt ook aanstekelijk. Als iemand een slokje te veel op hebt, is die vaak nog leuk ook, toch? Ja. En als iemand geestelijk vol is des Heren, ja, dan is die op een bepaalde manier leuk, dat perkt op. Dat je denkt, God, dat is toch leuk ook, zeg. Ja, want bij de Heer is het fijn, is het heerlijk. En daar zoeken mensen zo naar, en ze zoeken het vaak verkeerd in deze wereld. Ze zoeken het vaak, zoals ze tegenwoordig... gewezen worden alsof het van buitenaf moet komen, dat het een bijzondere samenkomst moet zijn, dat de geest van God moet gaan werken, terwijl het gewoon is hoe moet je gaan werken. Hou op met die onzin. Ga gewoon in elkaars bijbelstudie doen. Doe de Bijbel eens open, snijd dan het woord al waard, alsjeblieft een beetje recht. He, zodat je het goede leest in deze tijd en ga er eens bij leven. En als je zo elke dag bij het woord van God ook persoonlijk leeft en leest en dat je in gemeenschap met de Heer Jezus bent, omdat je gedoopt bent, dat je één bent gemaakt in je lijf en in het lichaam. En dat je één bent, ook dan ga je dan met je hoofd praten. Mijn hand, die praat de hele dag met mijn hoofd. Hij doet precies wat ik wil. Die zenuwen, die staan continu in contact, dat heel dat lichaam. Zo horen wij ook contact te hebben in gemeenschap steeds te leven met de Heer Jezus. We zijn één gemaakt met Hem. Er is geen leven buiten Hem. He? Ons leven is zijn leven. Als je dat realiseert, ja, dan opeens word je vervuld van zijn vrede, van zijn blijdschap enzovoort. Dan gaat dat in je werken. Dan komt er ook een vrede God die alle verstand te boven gaat enzovoort enzovoort. Daar Paulus allemaal over spreekt. En dat is denk ik waar christenen tegenwoordig eigenlijk naar hunkeren. Maar het helaas verkeerd zoeken. Dus als u aan mij vraagt van, is er in deze tijd nog steeds die vervulling met Heilige Geest, zeg ik aan de ene kant, nou als ik naar het Grieks kijk, ja dat Grieks komt niet helemaal overeen, maar aan de andere kant, het wordt op, daar staat dan een Grieks woord plero hier, dat heeft wel een beetje te maken met pleres, dan zeg ik nou ja, en ik zie dat door verbanden, dan zeg ik nou toch in deze tijd, ja die doop in Heilige Geest is nog steeds actueel. Daar hebben wij ook deel aan. Want we zijn één gemaakt met Christus. Kunnen wij vervuld zijn met Geest? Ja, volgens Efeze 5 vers 18 is dat zo. Dan woont dat woord van God rijkelijk in ons. Dus zijn er wonderen vandaag mogelijk? Maar bij het thema te blijven? Ja, natuurlijk. Het grote wonder is dat we besneden zijn terwijl niemand het kan zien. Dat we gedoopt zijn en niemand kan het zien. En toch een heerlijk feit. Dat we vol mogen zijn van de Heilige Geest. Dat er een jubel mag zijn in ons hart. En dat je dus van dat wonder in je leven mag getuigen sinds Jezus woning heeft gemaakt in je hart. We gaan er maar van zingen.